Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Koffietijd voor Mannen, de podcast waarin drie onbezonnen gasten je wekelijks een kijkje geven in hun zinderende studentenleven.
We gaan geen onderwerp uit de weg en helpen je op het gebied van liefde, vriendschap en alle andere problemen die je tegenkomt tijdens je studentenleven.
Beluister onze podcast iedere maandag om 3 uur in je favoriete podcast-app.
Welkom bij de Eeuw van de Amateur, aflevering 204. En dit is een James Bond special. Jawel. Ipe en ik zijn naar No Time to Die geweest. Een nieuwe James Bond film die in het najaar van 2021 in première is gegaan. En wij hebben daarom gevraagd of Robert Blokland te gast wil zijn in deze aflevering. Dus hij is er. Robert Blokland is journalist, filmjournalist, filmliefhebber en ook schrijver. Je hoort er straks meer over. En wij bespreken met hem dus de nieuwe James Bond film No Time to Die. Het is misschien wel belangrijk om van tevoren even te zeggen dat wij een aantal details uit die film weg gaan geven. Dus dit is een enorme spoiler alert. Dus als je No Time to Die nog wil gaan kijken en je wil daar van tevoren niets over weten, dan moet je deze aflevering misschien even overslaan. Dat gezegd hebbende, we geven niet alles weg. Dus als je denkt, ik ga deze film misschien nog wel een keertje kijken, dan, nou ja, dan zou je best wel even naar deze aflevering kunnen luisteren. Want zoveel vertellen we nou ook weer niet. En zeker niet over het plot. Ik wil nog even zeggen dat Robert Blokland het op een gegeven moment heeft over dat de PVV in Friesland heeft voorgesteld om James Bond naar Friesland te halen. Hij mailde me daar later over en zei dat was niet de PVV die dat voorstelde, maar dat was een oud-PVV'er die dus al los was gekomen van de PVV-fractie in de Friese Staten. Maar het is wel degelijk voorgesteld. Verder wil ik je nog graag even wijzen op onze live show die we op maandag 6 december in De Kleine Comedie in Amsterdam gaan opnemen. Dus daar kun je bij zijn. Kaartjes daarvoor kun je bestellen via dekleinecomedie.nl. Wordt een hele leuke show. We gaan er in deze aflevering ook nog wel iets over zeggen. Het is in het kader van Podcast en Chill. Dat hebben we vaker gedaan. En als je het gezellig vindt om daarbij te zijn, ga dan even naar dekleinecomedie.nl. Veel plezier met de aflevering.
Wacht, ik heb een begin bedacht.
Ik luister niet elke week, maar dat is niet erg, toch? Ik luister wel vaak, maar niet elke week.
Oh, dat is niet erg.
We praten hier wel even bij.
Welke aflevering is dit?
204.
Serieus?
Ja.
Van harte.
Oh ja, bedankt.
Heb je 200 gevierd, of niet?
Nee. Onze... Nou, nu is het wel klaar, hoor.
Is het lang, zeg.
Vergeet te zeggen.
Krijgen we nu ook eerst nog een Bacardi-reclame.
Ja, precies.
Wat was in Bacardi?
En Nokia en Land Rover en...
Heineken.
En Heineken, ja.
Dat zijn de sponsoren van Bond?
Ja. Die zaten er ook de hele tijd in. Ja. Wij
kregen... Maar het kan nog erger. In Moonraker heb je een achtervolging en dan gaat de schurk vliegt door zo'n 7-Up-bord heen. Echt zo heel pontificaal. Dus het kan echt nog veel opvallender.
Ik vond het heel opvallend dat... Moonraker. Ik vond het heel opvallend dat wij een Land Rover reclame kregen voorgeschoteld. Sowieso nogal fossiel allemaal. Maar
oh, jullie hebben de film gezien ook?
Zeker.
Gaan we ervan uit dat de luisteraars de film gezien hebben?
Ja, we gaan van tevoren een spoiler alert geven. Van
dat is wel heel belangrijk, hè?
Want,
spoiler alert! Ja. Er zit een Land Rover achtervolgingsscène in.
En die krijgen we eigenlijk
Range
van tevoren.
Rover,
weet ik, nee, Land Rover. Ja, maar die scène, ik weet niet hoe jij hem op waar je hem of hoe je hem hebt gezien. Maar wij kregen die van tevoren. Kregen we die scène als ongeveer aangeboden.
Ja.
Als reclame voor Land Rover. Making en diezelfde off, scène die zat er.
Ik heb wel die Heineken reclame. Dat hij inderdaad dat Heineken flesje inschenkt. En dan zegt it's worth the wait.
En die kregen we ook, ja.
Ja.
Ja. En de Nokia die pontificaal op de tafel wordt gelegd.
Ja, dat moesten ze vervangen, hè? Want de film is natuurlijk gedraaid in 2019.
Dus ze moesten dat
hebben ze niet bevestigd, maar in Britse media werd gezegd dat dus de Nokia's zijn vervangen voor een nieuwe soort Nokia. Want ik had natuurlijk niet dat volgens mij had die Bond Girl had een van die Bond Girl had in Nokia.
Ja.
Ik had natuurlijk niet met een oud model rondlopen.
Nee.
Dat je met zo'n Samsung
2 jaar pakje, oud model. Ja.
Ik vind het wel heel grappig dat je met dat muziekje begint bij Bond. Ik bedoel, het ligt zo voor de hand om met al die.
Ja.
en zo. En what have you te beginnen.
Ja. Is het jullie opgevallen aan het begin van de film dat voor het eerst geen bloed...
Ja.
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 Dat is raar, hè?
Ja, ja, waarom is dat?
Dat is wel vreemd.
Ik doe hem wel even live, Iep. Ik doe hem wel even live.
Oh, botten.
En natuurlijk...
Is er iets wat jij niet kan? Waar hebben we het eigenlijk over? We hebben het, misschien is het handig om even te zeggen voor de luisteraar.
Welkom bij deze aflevering. Aan tafel zit Robert Blokland. Filmjournalist, hallo, schrijver, algemeen journalist.
Schrijver, god ja.
Schrijver,
ja. Als je boeken uitgeeft, dan ben je best schrijver.
En natuurlijk Iep Driessen.
Hardo.
En dit is een Bond special.
Ja. En wie ben jij?
Ik ben Botte Jellema, welkom.
Botte Jellema dus.
En wat vond jij leuk hier, echt. Ik ga het adres niet noemen, maar luisteraars, hij vond het hier echt heel leuk.
Ja, ik geef nog betaalde rondleidingen. Iep en ik zijn gisteren naar No Time to Die geweest.
Moest u de plassen ondertussen? Of heb je het volgehouden?
We mochten plassen ondertussen.
Maar dat was een pauze?
Ja.
Oh, wat handig.
Ja,
ja, maar jij had Botte wel een goede observatie over. Die pauze had een timer... Als een soort bom, zeg maar, als een tijdbom in de finale van een James Bond film.
Ja.
Was dat ding aan het tikken.
Ja, je kreeg 15 minuten en die telde per seconde telde dat af. En tot dan de film weer zou beginnen.
Oké. Okay.
En ik zei daarover dat gaf evenveel rust als onrust. Dus dat is precies wat er onder de lijn.
Ik heb hem twee keer gezien in een van de bioscopen met die grote haan. En daar hebben ze geen pauzes. Dus dan moet je echt timen. Want anders,
Twee uur en drie kwartier, wat was
dat
dan?
2 uur en 3 kwartier, ja. En eigenlijk moet je tot allerlaatste seconde blijven zitten na de aftiteling nog.
Uh-huh.
Zo ja, dat is wel belangrijk.
Die opdracht hadden we van jou.
Ja, die hadden
we dat is waar. Sorry. Maar je begrijpt waarom, toch?
Ik zat naast iemand die zei... Ja, ik vermoed dat de koningin in beeld komt. Om iets over hem te zeggen.
Nee, dat was...
Ze hebben natuurlijk samen die scène geschoten toen...
In 2012. De koningin? Danny Boyle heeft met de Olympische Spelen... heeft hij een soort actiefilm gemaakt in het Olympisch Stadion... waarin Bond de koningin moet redden.
Ja.
Ik helemaal niet.
En Danny Boyle zou ook deze film gaan maken... maar dat heeft hij niet gedaan.
Ja. Maar over anticlimax gesproken. Je kan gewoon in het begin van de aftiteling weg, mensen.
Nee. Dat is het cruciaal stukje informatie.
Ja. Nee. We mogen alles verklappen, toch?
Ik weet het niet.
Jawel.
Officieel is gevraagd... No time for spoilers... Dus als mensen niet willen weten hoe de Bondfilm in elkaar steekt... en we gaan het er wel over hebben... moeten we het even heel expliciet zeggen.
Ja, nou, dat zeggen we dan toch?
Ja.
Ja.
Maar anders wordt het wel een heel... Vind ik het moeilijk
is
om...
Spoiler. Nou ja, goed. Dit is helemaal geen spoiler. Hij komt nog eens terug.
Er is al 60 jaar Bond. We kunnen toch praten over de afgelopen...
Nee, dat is ook zo. Maar ik bedoel, dit wordt niet de laatste Bond... tenzij de wereld vergaat. Dat is eigenlijk gewoon...
Ja.
Spoil je niks mee.
En maar heb je ooit geloofd dat het wel de laatste...
Nee, natuurlijk niet.
Maar bij de eerste Bond-film staat er toch ook Bond-finaal in beeld?
Ja.
Ja.
Ja, dat klopt. Dat is een soort running gag, zeg maar. Maar bij deze film heeft het meer waarde, denk ik.
Ja. Ja. En kijk, als we dat nou niet uitleggen... Dan blijft... Anyway.
Wow.
Ik denk niet dat je dit moet luisteren.
Moest je een traantje wegplinken tijdens de film?
Nee.
Nee.
Nou, ik was wel ontroerd, moet ik
zeggen.
Ja?
Ja, toch wel.
Oh, sorry.
Dat was wel mijn probleem bij mij. Het liep me echt Siberisch. Ik ben ook in slaap gevallen.
Je bent in slaap gevallen?
Ja, in het begin, voor de pauze.
Weinig mooie mannen.
Nee, ik weet... Ja, misschien ook een drukke week, maar... ik heb in de pauze een cafeïnehoudend drankje.
5 maanden en 5 jaar en 11 maanden wachten we erop. En kan je eindelijk zien. Nee, ik snap het ook wel.
Ja.
Maar ik ben geen Daniel Craig fan. Laten we dat vast zeggen. Ik krijg er vast allemaal hate mails en zo. Ik heb het ook in de NRC geschreven vorige week. Ik ben geen Daniel Craig fan. Sorry.
Nee,
laten we even een rondje doen. Wie is onze favoriete Bond?
Of echt de favorietste Bond?
Favoriete Bond.
Ja, ik heb gewoon een groot zwak voor Roger Moore. Maar ik hou van Timothy Dalton. Waarom? Omdat het mijn eerste Bondfilm was. En ik heb een rondje gemaakt. In de NRC heb ik een verhaal geschreven over mijn fan zijn van Bond. Waarom ben ik fan? Wat maakt die serie zo aantrekkelijk? En ik heb met heel veel mensen gepraat om dat te duiden. Want het is heel makkelijk om te zeggen, ik ben fan ergens van. Maar waarom ben je nou precies fan? En heel veel mensen hebben dus echt een zwak voor de eerste Bond die ze gezien hebben.
Mm-hmm.
Ja. En voor mij was het Timothy Dalton. Ik was 11 jaar oud, mijn vader ging naar de bioscoop.
Ja.
En het zijn niet de beste films. En Timothy Dalton is niet de beste Bond. Maar ik heb een groot zwak voor die man.
Nou, dat kan. En jij, Botte?
Ja.
Er is ook sprake van geweest trouwens dat er in Friesland gedraaid zou worden. Hè? Wist je dat?
In Friesland gedraaid zou worden?
Zoek het maar op.
Ik weet dat er in Amsterdam gedraaid is.
Ja, er is in 71 is er gedraaid. Je moet ja, even op Forever. Ja, Diamonds Are Forever. Dan gaat hij zeg maar langs de magere gracht met die twee homo's in de boot. Je moet even kijken trouwens als je iets leuks wil zien. Ik ben ontzettend een nerd vandaag. Nee, je moet eigenlijk op YouTube zoeken naar het interview dat Simon van Kolm, God hebben ze ziel, in 1971 had met Sean Connery. Hij mocht toen als een van de enige volgens mij in Amsterdam Sean Connery interviewen. En na dat van die vragen van Mr. Connery, how do you like to play Bond? How did you get the role of James Bond? Want Simon van Kolm, ik ga niks kwaads over hem zeggen, maar zijn Engels was...
Zijn Engels had... Het is een beetje makkelijk.
Maar het is ook gewoon een filmpje van echt 10 minuten. Het gaat maar door. En Sean Connery is dan, yes, and of course. Echt zo heel braaf. Maar de PVV, notabene, volgens mij in Friesland, die heeft uit een lobby gedaan om geld uit te trekken om James Bond naar Friesland te halen.
Dat is toch gek?
De Provinciale Staten van Friesland zit de PVV volgens mij in. En ja, die hebben dat, en die wouden dat inderdaad. Die hebben zeiden van, we moeten nu 4 miljoen geven aan de producenten van Bond. Dan komen ze naar Friesland en dan kan je een achtervolging persecutie doen of zo. Het was een serieus plan. Het is niet aangenomen. Ik vind wat ik heel jammer vind, want het zou heel leuk zijn.
Gewoon. Dat zou ook wel leuk zijn.
Het zou toch tof zijn?
Skiën,
in deze film zit hij in Noorwegen. Nou, je kan best heel fijn die ijsscène is spannend. Die
ja, ik wou net zeggen, maar het is heel fijn dat hij met de sneeuw begint. Want ik vind altijd in een James Bond film hoort ook een scène in de sneeuw. Soms zit hij er niet in. En ik dacht gelijk afgetikt hebben we dat gehad. Maar zeg nou even wie jouw favoriete Bond is.
Nou, ja, ik zit een beetje op twee sporen. Omdat ik vind Daniel Craig dus wel heel fijn en een goede
Bond. Je bent ook een hele serieuze man.
Maar ik vind de... Nou, maar ja, misschien. Maar de...
ik ben een clown. Dus, leuk, ja.
Maar Sean Connery in mijn ogen heeft de Bond gevormd voor mij. Die heeft hem heel erg vorm gegeven. Het punt is alleen dat je, als je die oude Sean Connery Bond films ziet, die zijn zo politiek incorrect inmiddels.
En dat, ook gewoon gedateerd, laten we het
ja, dat is een beetje lastig om te zeggen dat
nee,
je...
Nee, maar dat is, daar gaan we natuurlijk ook over hebben, maar dat staat even los van de vertolking. Maar...
Nee, dat is natuurlijk... Hij heeft Bond in mijn ogen... Tenminste, ja, misschien is dat wel het fenomeen van welke Bond zie je als eerste. Volgens mij was dat...
Ja, op 12-jarige leeftijd toen Dr. No in première ging.
Geen idee, maar...
Nee, maar Ian Fleming heeft Bond een Schotse achtergrond gegeven na Sean Connery, hè, in zijn laatste boek.
Ah, oké. Okay.
Dat is wel bijzonder. Nou, dat personage dat gemodelleerd is naar...
Ja. En dat die zit er bij mij meer in van... Kijk, James Bond is de coolste man op de aarde. En Sean Connery wist dat gewoon te doen met flair en met schieten en humor en alles.
Los van
en
alle politieke incorrectheid waar Iepen het al over had.
Precies, ja. Dus dat heb ik een beetje. Maar dat gaat niet per se over acteerprestaties, vrees ik.
Hij had een cappuccino-machine, hè, 1973.
Cappuccino-machine?
Ja, in 1973 zien wij in Live and Let Die, volgens mij zijn appartement voor de eerste keer. En daar had hij dus een cappuccino-machine. Toentertijd was dat een noviteit.
Oh, echt?
Ja.
Ik weet niet
waarom ik al die vreselijke nerdweetjes...
Ja, nee, geef niks, daarvoor heb je uitgenodigd.
Nou, jullie zijn natuurlijk verschrikkelijk bedoeld wie mijn favoriete Bond
is. Ja, dat is nou weten, ja.
Dit is ook Roger Moore.
Ja.
Ja, maar ik heb dezelfde ervaring gezegd. Timothy Dalton was ook mijn eerste Bond. Living Daylights is eerste Bond.
Was je vrij laat?
Ik was laat, denk ik.
En we zijn even oud, ja.
Die hebben we voor het eerst gezien op video en zo gelijk heel vaak. Maar ik vind Roger Moore het leukst. En nou, die zal ik trouwens wel al eerst hebben gezien. Misschien op tv of zo dan. Zal dat
Roger
zijn?
Moore.
Ja, en die Living Daylights was de eerste die ik dan zag toen die uit... Zeg maar dat het een nieuwe was of zo.
Maar dat was toch ook met kerst en zo werden die Bondfilms toch ook altijd uitgezonden bij de tv?
Volgens mij wel.
Dat is volgens
mij... We hadden een videorecorder, mocht die van mijn ouder, van de keek te veel tv. Maar ik heb mijn films gekeken bij tante Nolly en ome Gerard. Mm-hmm. Dan mocht ik er altijd eens in zoveel tijd mocht daar logeren. En dan ging ik al die Bondfilms kijken.
Ja,
op een VHS videorecorder.
Ja. Ik denk, want je had het over van 12-jarige leeftijd, No Time to Die. Op 12-jarige leeftijd was ik volgens mij nog nooit in
een
bioscoop.
Nee, Dr. No zei ik. Nee, ik maakte een grapje.
No Time to Die, dat is nu.
12-jarige leeftijd niet.
Maar ik weet niet eens hoe oud ik was toen die uitkwam. Maar ik denk dat ik ze gewoon vooral in eerste instantie op tv heb gezien. Voordat ik naar de bioscoop ging, dat duurde wel even.
Ja.
Ja.
Maar ik vind van Roger Moore zo leuk dat het een soort... Het is een beetje een soort oude nicht.
Ja, maar hij vindt zichzelf totaal niet serieus. Nee, dat werkt heel goed.
Ja, en hij is zo geestig. En Ja, dat flegmatieke en zo.
En dat krokodillenpak. En Jaws met die stalen kaken. En dat gedoe met dat eentje.
En die opgetrokken wenkbrauw.
Wat vind ik feitje, een bondfeitje waar ik heel lang aan heb moeten wennen... is dat Sean Connery Bond was voor Roger Moore dat was.
Ja.
Ja, dit is, ja in mijn ogen... Want, nee, maar ze zijn in omgekeerde volgorde doodgegaan ook. Maar in mijn ogen was Roger Moore veel ouder...
Hij was volgens mij ook... Hij heeft Bond wel op hoge leeftijd gespeeld.
Ja, was Roger Moore niet al in beeld ook eerder. Maar hij deed de Saint daarvoor. Dat was ook een soort van...
Het is als Pierce Brosnan en voor Timothy Dalton in beeld was al. Maar toen was hij nog te jong voor de producenten.
Ja.
Maar Roger Moore is tot op hoogste leeftijd doorgegaan. Ja. Bij View to Kill was hij geloof ik bijna 80
of zo. Dat vind ik geweldig. Dat is ook mijn favoriete Bond.
Echt?
Dat is mijn favoriete
Hij was volgens mij 57, zeg ik uit mijn hoofd. Maar dat was dan zie je echt gewoon dat hij echt
stram.
Ja, hij is gewoon stram. En dan springt hij van de Eiffeltoren zie je gewoon dat het een bodydouble is.
Oké, en hoe oud is Daniel Craig nu?
Daniel Craig is nu 53,
53.
Dus die is echt gewoon wel klaar.
Ja, deze film was natuurlijk... was hij waarschijnlijk 50 toen dit werd opgenomen.
Maar hij zei toch ook al na de laatste film dat hij niet nog eentje wilde doen? Ze hebben hem toch echt ook moeten overhalen om deze nog te spelen?
Ja, maar goed, is dat dan PR-gelul of niet? Er is ook zo'n documentaire, Becoming James Bond, waarin ze dan vertellen over alle films.
Ja, op Apple TV, toch?
Voor mij, op Apple TV klopt inderdaad. Ja. En ja, ze zijn relatief openhartig. Dus ze zeggen dat van, goh, Quantum of Solace hadden we een probleem met de schrijverstaking en daarom was het een kutfilm geworden. Nou, dat zie je er aan af, want het is geen goede James Bond film. Sorry, Abzacht, echt niet. Of het van tevoren al gepland was. Die verhaallijn is zo duidelijk van tevoren bedacht. Toch? Met Lia Seydoux die terugkomt. En weer dat gedoe van die chick uit Casino Royale die in het huis naar beneden zakte en zo.
Maar je moet dat allemaal maar onthouden. Want ik had van het weekend toevallig nog Casino Royale even gekeken.
Dat voor Lint trouwens. Ja.
En toen dacht ik van, oh, die man die hem dan bij die martelscène redt. Oh, die ken ik uit zo'n andere film en zo. Ik kan dat niet allemaal... Moet ik dat allemaal aan elkaar knopen? Moet ik dat allemaal onthouden?
Ja,
waar zien ze me voor aan?
Die Madeleine, die ging dus ook al 4 films mee of zo. Dat heb ik ook niet. Ik kwam het je vandaag.
Ja. Nee, maar dat Christoph Waltz herken ik tenminste.
Ja, kijk, ja, precies. Ja, die
prima.
Nou ja, ook vanwege de rol die hij inneemt.
Inglourious
Basterds. Die zit wel te overacten hoor, die stoel. Als een mislukte Hannibal Lecter, kom op zeg.
Nou, ik vind hem juist underacten. Ik moest ook aan die scène denken van Hannibal Lecter. Ja. En ik dacht maar dan gaat er iets van uit. Maar er gaat toch niks van uit, die Christopher Waltz? Ik vind het helemaal
Ik vind
niks.
Die Bondgirls zo inwisselbaar. Vroeger waren ze gewoon leuk. Dan hadden ze zo'n bikinietje aan. Dan dacht je, oh ja, die herken ik of zo. Maar misschien dat wij niet zo'n interesse in vrouwen hebben in dat opzicht. Dat zou kunnen.
Dat zou een rol kunnen spelen.
Dat zou een rol kunnen spelen,
ik nu zo inwisselbaar vond, om heel eerlijk te zijn. Nee. Waren nu wel meer...
Ik snapte oprecht niet... Mijn man zei dat ook na het kijken van de film. Wat is er met Lia Seydoux, met die Madeleine Swann, dat Bond daarvoor gaat? Hij verklaart zijn liefde. Dit is de vrouw van mijn leven. Waarom? Naar Rick begreep ik in On Majesty's Secret Service. Dat hij daarvoor viel. Dacht ik van, nou, is een leuke vrouw. Daar kan je kinderen mee krijgen.
Nee,
Madeleine Swann was toch gewoon de volgende in de rij.
Te schrijven. Ze slaapwandelt door het leven. Ze zit een beetje te moederen. Er is niks van een klik, blijkt er. Waarom is hij daardoor een ander mens geworden?
Ik denk dat hij gewoon La Vida Del gezien heeft. Dacht van, dat wil ik ook, zeg maar, zo'n scène. Ja. Daartussen liggen.
Maar daarom ga ik ook geen traantje laten bij die film. Nee, want ik ook moest af een beetje te vragen, wat is het voor duo?
Ik moest een beetje gniffelen bij de tweede of de derde keer... dat de violen weer aanzwol.
Ik moest huilen toen...
En er zo'n zonsopgang daar, of ondergang achterop was... en ze gingen zoenen. Dat ik dacht van, ja... Ik snap dat deze scène...
Spoiler, mensen, sorry. Dit is een spoiler.
Maar nee, dit is geen spoiler.
Ze gaan zoenen.
Maar ik voelde die zoen niet, snap je?
Je voelde de zoen niet?
Nee, ik voelde de zoen niet.
Je zat ernaast je?
Nee,
jij
bent... Nee, maar dat gaat niet om, maar
ik moest huilen toen Louis Armstrong weer klonk. Want dat is zo'n godvergeten mooi nummer.
Ja, maar dan vind ik dus ook... Denk
en dat
ik
associeer
van,
je met On a Magic City Concerts.
Ja, maar denk jij dan niet van... als hoe zeg je dat? Het indrukwekkendste moment moet komen uit iets dat ze gewoon regelrecht liften... uit hun eigen historie. Dan is dat niet zo'n goed teken.
Ja, misschien niet.
Leg even uit. Want ik
nou, dus ze gebruiken dat liedje nog een keer van Louis Armstrong... van We Have All The Time In The World. Hè?
Meestelijk nummer.
En dat was natuurlijk super tof toen dat de eerste keer gebruikt werd... 500 jaar geleden.
Waar werd het in gebruikt?
On A Majesty's Secret Service staat het ook in... als zij verliefd wordt op Diana Rigg... die dan uiteindelijk, sorry spoiler, wordt neergeschoten door Blofeld. Ja. Aan het eind van de film.
En, in 69 al.
In 69 was dat een dramatisch punt. Ja, dat hij überhaupt ging trouwen.
Maar Blofeld zat er in 69 ook. Sorry.
Blofeld heeft daar heel vaak ingezeten in de film.
Oh, okay. Dat is altijd die man met die kat. Weet je, met die kat die dan zo.
Net als Phyllis Leiter. Phyllis Leiter was in Licence to Kill zijn been al kwijt. Nou ja, hier had hij hem weer. Ja, zo gaat dat.
Nee, maar dat maakt mij dus ook niet uit. Maar als je kippenvel wil opwekken door dus gewoon terug te een moment van vroeger terug te pakken, maar dan met alles erop en eraan, dat vind ik wel een veeg teken. En we gaan
je kan het ook zien als een hele mooie hommage. Net zoals alle scènes een mooie hommage.
Nee, maar een hommage is goed.
Van Judy Dench, jongens. Ik
ja, nee, dat en die andere man ook. Maar een hommage is goed. Ja, maar je moet ook iets zelf neerzetten dat waar je over 40 jaar de makers dan weer een soort aan kunnen homeren. En dat blijft wel een beetje achterwege. Dus als alles wat aankomt, als ze dat moeten pakken van uit hun eigen historie, dan gaat er iets niet goed. Ja, en dat voel ik wel
dat
een
ik
beetje.
Wel een beetje. Nou, dat, ik vond die scène op Cuba. Op Cuba heb je een scène met mevrouw de Armas, zeg maar.
Ja.
Dat was vond ik een top scène. Ik vond het ook leuk dat de borsten in de jurk bleven hangen tijdens die hele vechtscène. Knap. Ja. Maar een James Bond film moet 1 of 2 scènes hebben die je onthoudt. Of het nou een mannetje is met een hoed waarmee die moorden pleegt. Ja. Of het is een dwerg die in een klein persoon die in een koffer gestopt wordt.
Ja.
Of het is een mooie vrouw die uit de zee komt gerezen met een schelp in de handen. Ja. En dat miste ik ook een klein. Maar dat mis ik in alle Daniel Craig films. En de scènes die je wel onthoudt, denk je van, klopt niet. Of die nou zeg maar, die scène met die trein in Spectre. Ja, die trein gaat nergens heen allereerst. Er is geen enkel... die trein gaat naar Spectre, naar het hoofdkantoor. Nou, dan komt James Bond met zijn grote graafarm. De mensen in de trein reageren gewoon niet. Terwijl dus een graafarm de helft van die trein kapot maakt. Nou, dat is toch raar?
Bijvoorbeeld dat die tranen...
Zeg je nou? Dingen die in een James Bond film gebeuren, die kunnen in het echte leven niet.
Zo'n traan van bloed van...
De Vanquish bestaat echt, hè? Die onzichtbare auto. Dat ging veel fans te ver in Die Another Day, maar ik vond dat leuk.
Nou, dat gaat echt... Die traan van bloed...
De Vanquish bestaat echt!
Maar die traan van bloed van... hoe heet die man? Mads Mikkelsen.
Mads Mikkelsen, ja.
Dat vind ik iets dat onthoud ik.
Ja, maar dat heeft ook weer geen enkele functie verder.
Nee, maar een dwerg in een koffer heeft ook geen vloed. En de traan van bloed, dat vind ik mooi. En ik vond Rami Malek, die vond ik heel tof in deze film.
Oké, nou goed. Als het over dingen die niet kloppen, zeg maar. De film No Time to Die speelt zich af in verschillende tijden. Het begint met een openingsscène met een van de personages die nog jong is.
Ja.
En dan loopt Rami Malek rond met een masker. Waarom heeft hij masker op? Geen idee, maar goed. En hij is even oud als 30 jaar later... als dat personage wat dus als jong figuur ouder geworden is. Dus Rami Malek heeft blijkbaar ook een soort aandoening dat hij niet ouder wordt. Dat is toch ook vreemd?
Ja, dit was mij opgevallen toen ik in de bioscoop zat. Ik vond, dit is raar.
Los van zijn accent en los van zijn bonsaiboompjes en het feit dat hij met planten... En waar haalt hij zijn geld vandaan? Normaal werd in een film altijd gezegd... Nee. Max Zorin, Christopher Walken in The View to a Kill, heeft een groot bedrijf. Hugo Drax heeft een groot bedrijf. Daarmee kan hij in de ruimtes in Moonraker zo'n enorme stad bouwen. En allemaal fantastische mensen heen brengen.
Ik had twee keer Moonraker. Moonraker. Dat is een beetje verschrikkelijk.
Nee.
Binnen de grenzen van James Bond is dat nog logisch. Maar er wordt hier geen moment uitgelegd. Behalve dat zijn vader huurmoordenaar was. Wordt niet uitgelegd hoe Armin Malek aan zijn geld komt. Om dat eiland in te richten.
Waarschijnlijk hebben ze dat uitgeknipt. Omdat de film anders te lang zou zijn. Maar... misschien moeten we... probeer toch maar even nog weer structuur in dit gesprek te brengen. Misschien moeten we eerst even een soort oordeel over de film uitspreken. Jij vond hem... geef eens een cijfer.
Ik vond hem niet 2 uur en 3 kwartier aanvoelen. Ook de tweede keer. Ik heb hem 2 keer gezien inmiddels. En ik vond het de beste Daniel Craig. Maar dat is nog steeds...
Echt?
Ja. Oprecht.
De beste Daniel Craig?
Ja.
Oh. En welk cijfer?
Omdat er humor in zat. En dat ontbrak in de vorige 4 films. In mijn hoofd had Casino Royale heel, heel stoer. Maar toen ik er terug zat, dacht ik na een kwartier van... Jongens...
Ja, oké.
Okay. En hier zat humor in. Ik vond, er zaten kwinkslagen in. Dankjewel Phoebe Waller-Bridge, die het scenario herschreven heeft. Die de vrouwelijke scènes wat vrouwelijker gemaakt heeft.
Yeah.
Naar verluid en wat meer humor. En ik vond de bijpersonages leuk. Ik vond zelfs Daniel Craig af en toe een grapje maken. Vind ik knap. Heeft ze geleerd met Knives Out, denk ik.
Nee, ik vond het daar moet je heel erg aan denken, by the way.
Ja.
Maar ik vond het ook weer ook uit de tong vallen. Omdat ik vond het wel een beetje too little too late. Want nu komen opeens dan grapjes en dan denk je van... Huh? Of zo?
Dat had ik ook een beetje.
Eh? Ja.
Was toch niet de grapjes maken? Nee. Nou, oké. Okay.
Alsof. Ja. Ik kan geen vergelijking verzinnen. Ja, ja, het is eigenlijk te laat voor no time voor grapjes. En ik ga dan met de volgende weer de komische tour om, want het kwam echt best wel uit de lucht vallen.
Ja, nou, ja,
wat was nou die grap over die cat that come with fur of zo? Wat zei je nou?
They come with fur, ja.
Oh, de kat van Q.
Oh ja. Yeah.
Like en dan zeg je, die een date met een jongen heeft, dat vind ik zo lief.
Ja, even markeren. Ieper was het ontgaan in de snelheid, want het gaat over één woordje namelijk.
Him.
Ja, ja. Ben Whishaw, openlijk homoseksuele Britse acteur,
ja.
Die Q speelt, die ontvangt James Bond.
Het is de eerste keer dat je Q, dat ze zijn huis van Q ziet.
In zijn huis, en ja. Maar goed, dus Q heeft dan zo'n soort nerdhuis met allemaal computers en
golfers. Een hele vieze kat zonder haar.
Een vieze kat zonder haar. Maar hij heeft ook een tafel gedekt staan. Hij is iets aan het koken met iets moeilijks, met een soort rieten mandje waar je iets... I don't know.
Ja.
En vreselijke muziek aanstaan trouwens. Echt verschrikkelijk.
Ja, hij mag zijn eigen leven toch hebben.
Daar moest ik echt keihard om lachen. Die muziek die daar in die scène aanstond. Maar
het was een D-cliché eigenlijk.
Bond komt... nerd-cliché vond ik.
Nerd-cliché.
Bond komt binnenstormen. Walsen eigenlijk. Samen met de nieuwe 007. Volgens mij.
Nee, maar dat ben je niet.
Oh.
De nieuwe 007 is dan nog stom.
Oké. En, oh ja. Die maakt ook een ontwikkeling door, ja.
Zeker.
Dit duurt alweer veel te lang. In ieder geval, Bond stoort Q in zijn avond, in zijn vrije avond, om iets uit te zoeken. En Q zegt van, ja, maar ik heb geen tijd, want hij is er over 20 minuten.
Ja, hij is er over 20
minuten. Ja, zonder dat hij per se nadruk legt op het woordje hij, zoals ik dat nu wel doe. Maar het wordt gezegd.
Maar en, ik kan me dat niet herinneren, maar ik kan me wel herinneren in mijn hoofd. Want het is eerder al genoemd, hè, of gememoreerd of geïnsinueerd volgens mij.
Dat...
Het zijn mijn lief, die zei dat.
Dan zou ik de film nog een keer moeten kijken. Wat ik denk dat ik met plezier ga doen.
Nee, maar ook in volgens mij Spectre of Skyfall wordt het inderdaad ook al gehint of zo.
Ja, maar dat was anders. Want dat is als zij in het museum zitten. Dat is de eerste keer volgens mij dat Q en Bond elkaar ontmoeten überhaupt. Ja. Volgens mij was dat in Casino Royale.
In twee films zat hij niet inderdaad. Wat echt...
Cuisine Royale. Casino Royale zat Q niet volgens mij.
Je horrorbot.
En toen... Yes. Maar de eerste keer dat Ben Whishaw en Daniel Craig samen een scène hebben is in een museum. Dan zitten ze met de ruggen tegen elkaar alsof ze in het openbaar moeten. En dat mag allemaal niet geregistreerd worden. Skyfall, dat zou best kunnen.
Skyfall, ja.
En daarin zegt Ben Whishaw, heeft een paar hele mooie lijntjes zoals van ik kan 's ochtends voor mijn ontbijt in mijn pyjama meer schade aanrichten dan jij in 20 jaar fieldwork. Zoiets zegt hij dan. Dus dat vond ik al mooi. Maar volgens mij is in die... Of het daar nog gebeurt of een paar scènes...
Dat dit nou ook een homoseksuele ondertoon heeft?
Oh. Een paar scènes later of in die scène dan hint... Daniel Craig erop dat hij geen probleem zou hebben om met een man in bed te geraken. Ik heb jij Bardem,
zeg maar, dat hij zegt van... Dat is die scène met ik heb jij Bardem, dat hij zeg maar hint op het feit dat Bond wel eens gay seks zou kunnen hebben gehad.
Ja.
Dat was niet met Q, maar met ik heb jij Bardem.
Dat klopt, ja. Dat is in dat rare fort.
Wat trouwens ook een hele... Skyfall. Ja. Oké, stel je voor, ik wil M vermoorden. Judi Dench speelde M, ik ben boos op M, ik wil haar vermoorden.
Ja.
Dan ga ik een geniaal plan bedenken om haar aan te vallen tijdens een soort rechtszitting in een van de zwaarst beveiligde gebouwen van Londen. In plaats van dat ik haar gewoon op straat neerschiet. Toch, dat is toch ook niet logisch?
Nou, ja, maar de Bond gaat niet over logisch.
Nee, dat is waar.
Nee.
Je weet trouwens wat...
Ik vond Skyfall trouwens best een leuke film.
Hij was niet smart.
Lekker dramatisch.
Ik heb een heel leuk... Dat is toch Skyfall dat... Moneypenny bij hem thuis komt en dan heeft hij een helemaal kaal appartement... Weet je wel,
Jan helemaal, de Vriehuis.
Helemaal leeg appartement, zegt ze. Zit hij dan en zegt ze van... I like what you've done to the place. En toen had ze moeten zeggen... I like what you haven't done to the place.
jij moet
James Bond. Ik heb mij die script.
Je weet wie de eerste gays waren trouwens. Hè? De eerste openlijke gays in...
Oh, die twee. Dat, oh,
ja,
die
Mr. Kid en Mr. Wind.
Ja.
In wat in?
Die twee huurmoordenaars in Diamonds Are Forever.
Ja.
Oh. Die handje in een handje lopen.
Oh, huurmoordenaars.
Terwijl ze schorpioenen in nekken stoppen en zo.
Oh ja, het zijn altijd weer slechte rikken.
Botte cijfer, welke cijfer geef jij de film?
Oh, jezus.
We zijn met een rondje bezig.
Ja, eigenlijk ben ik daar niet helemaal uit. Want ik vond hem zo wisselend. Er zaten een paar dingen in die ik dus echt helemaal te gek vond. En er zaten een paar dingen in dat ik... Dat dacht van ja. Dus ik zit er... Nou, goed, ja. Wat
cijfer?
uit 5 of uit 10? Wat doen we? Uit 10.
Gewoon nog op woordcijfer.
7,5.
Oh ja, ik een 7.
Ik denk 7,5 ook wel. Maar ik vond het wel leuk dat het weer eindigt op een eiland. Met allemaal mannetjes in pakken die heen en weer rennen. Terwijl je denkt van, wat doen jullie allemaal hier op het eiland?
Ja.
Ik vond hem beter.
Dan gaan ze gewoon schieten en dan ga je het mond terug schieten. Ja. Dat, dat vind ik leuk.
Die wereld die beetje daar gecreëerd was door, door de slechterik in dit geval. Die vond ik wel prachtig. En wat dan een oude Wereldoorlog 2 bunker zou moeten zijn.
Ja.
En, maar ja, ik bedoel, sowieso staan die Bondfilms wel bekend om hun prachtige locaties.
Zeker.
En dat was hier zeker weer het geval.
Nee, dat was
zo'n hele wereld met een soort van dystopische soort van fabriekachtige situatie. Ja, ik vond het echt prachtig. Echt heel erg mooi.
Ja, nee,
waar ook zich een scène die ik dan eventjes heb onthouden uit deze film afspeelt. Op een gegeven moment rolt hij zo'n beetje vanaf de zijkant een tunnel in. En we zien de ronde tunnel zo in beeld.
Ja.
En dan trekt hij zo zijn gun als de beginscène van een Bond. Daar moest ik wel een beetje om lachen. Dat vond ik echt wel heel goed gevonden.
Maar er zitten heel veel van die leuke dingetjes in. Ook inderdaad die schilderijen van de voorgangers van M en zo. Dus knipoogjes. En
weet je, het ding is wel een klein beetje. Want jij zei van, als je het daarvan moet hebben in zo'n film. Van de knipogen naar vorige films. Dat is misschien wel een klein beetje. Ja, het ding daarmee is wel van, je moet dus die hele 60-jarige geschiedenis van die Bondfilms dan ongeveer in je hoofd hebben om al die knipoogjes te volgen.
Ja, maar je kan ze er ook missen. Dat maakt er niet
uit. Maar dat is toch eigenlijk, dat is toch een beetje. Kijk, als het nou een Donald Duck is, in de Donald Duck, die in Donald Duck kun je als kind lezen, niks aan de hand.
Donald Duck. De Donald Duck. Sorry.
Zeg ik dingen weer verkeerd, ja. Ivedriese? Hoe moet ik het dan zeggen?
Donald Duck.
Donald Duck.
Maakt niet uit. Zeg maar,
ik ben heel benieuwd waar de vergelijking heen gaat.
Donald Duck.
Anyway, mijn punt is, je kan
James Bond heeft wel een broek aan.
Doorgaans. In de Donald Duck, die kun je lezen als kind en dan is er verder niks aan. Maar als je dat leest als volwassene, dan lees je ineens dat er allemaal verwijzingen naar de actualiteit in zitten. Mm-hmm. Daar wordt het een stuk leuker van.
Ja.
En maar, dus zo'n James Bond film, als die vol zit met allemaal van die verwijzingen en die mis je.
Nah. Goed, er hangt het portret van M en dat is leuk als je het ziet en anders niet. Maar, van Judi Dench, maar dat doet er niet zoveel toe.
Nee, die niet.
En van Bernard Lee met zijn pijp.
Ja. Maar misschien, maar kijk,
nee, maar Judi Dench had ik wel gezien. Dat vind ik dus lastiger.
Ja.
Maar ik keek dus op Casino Royale nu terug.
Maar die Madeleine, die had ik dus helemaal gemist.
Nee, maar dat is dus onhandig. Maar dat is niet een knipoog, maar dat wordt je geacht te weten eigenlijk. Maar dat gaat niet 60 jaar terug, maar het gaat wel terug tot Casino Royale inderdaad. Ja. Dat is onhandig. En het gaat
verder terug, want het begin is Dr. No met die rondjes, zeg maar. Dat is een duidelijk knipoog naar Dr. No. Dat zijn dezelfde
kleuren. Nee, maar het gaat nu om het verhaal te volgen, gaat het Casino Royale. Maar ik heb dus bij Casino Royale heb ik dus van het weekend teruggezien en die eigenlijk, ik zag hem volgens mij voor de vierde keer in mijn leven en eigenlijk begreep ik hem nu pas voor het eerst echt.
Dit zei je, ja.
Ja, en dat betekent, dus heb ik even zitten rekenen, dat ik waarschijnlijk pas in 2038 No Time to Die echt begrijp.
Ja, maar misschien dat het groeit. De films van Paul Verhoeven groeien ook, zeg maar. Starship Troopers was toen de tijd gewoon een kick-ass film.
Ja.
En nu is het een fantastische satire over de Amerikaanse samenleving en de media. En
nou ja, dat is eigenlijk een begrip is van de mensen is gegroeid natuurlijk. Maar dat is wel een goed onderwerp, want daar had jij dus net al over. De eerste James Bond films is hij eigenlijk gewoon een soort verkrachtende vrouwenhater.
Ja.
Je praat met de regisseur van deze film na. Die zei dat ook.
Nee, maar dat.
Fukunaga.
Is een gegeven. Ja. Hoe, er wordt ook steeds gezegd van James Bond is een soort afspiegeling van zijn tijd.
Mm-hmm.
Dus wat kunnen we nu afleiden uit deze film over onze tijd?
Wat een doorwrochte vraag. Ik snap hem eigenlijk niet eens.
Dat MI6 nog nooit zo kleurrijk geweest is. Met een donkere Moneypenny en een donkere 007.
Ja.
Dat vind ik wel stoer.
Ja.
Wat wil je precies weten?
Nou, kijk, er wordt dus gezegd van, je hebt de Koude Oorlog, James Bond.
Ja.
En je hebt de post-9/11 James Bond.
Ja.
En je hebt de media, zeg maar, de Bond die het opneemt tegen de media-magnaten. En kunnen we...
Profeten. Dat was een profetische film trouwens.
Nou ja, daarom.
The World's Not Enough.
Ja.
Nee, Tomorrow Never Dies.
The World's
Not Enough, moet vergeten, stof.
Ik krijg echt nu weer zin om ze allemaal weer nog een keertje te kijken.
Met, wat erg, ik weet zijn naam niet meer. Hoe heet hij nou?
Ja, Terrence. Weet je niet, Terrence?
Nee. Nee. Ze zat ook in de laatste film van River Phoenix. Oh, wat erg.
Maar maak je
Price. Jonathan Price. Jonathan Price. Jonathan Price.
Dus op een bepaalde manier reflecteren ze onze tijd. Maar dat kun je vaak ook pas landen later weer zien. Dus dan kun je nu denken van... wat zegt deze film misschien over onze tijd... wat we nu nog niet zien.
Nou dan hebben we nog één ding... waar we het helemaal niet eens over hebben gehad. Waarvan gezegd wordt van... ja, maar dat konden ze helemaal niet weten... toen ze de film maakten. Maar het eigenlijke probleem... of in ieder geval de manier waarop... er nu een werelddominantie wil worden bereikt... is door middel van nanochips... in een soort virusvorm.
Dat klopt, ja.
En dat idee is natuurlijk wel ergens vandaan gekomen. Dit is natuurlijk geschreven in de aanloop naar de opnames van 2019. Toen er
nog geen corona was?
Nee, er was nog geen corona. Maar we hadden al wel een paar soort mini-epidemietjes gehad tegen die tijd. SARS, maar ook ebola heeft nog een paar jaar rondgewaard. Maar en nu hebben we natuurlijk gewoon een soort... Ja, en ook... Met alle... Ik vond het eigenlijk best wel shocking, hoor. Dat het ook in beeld werd gebracht. Hoe die nanochipjes dan ongeveer... Of die nanorobotjes dan zo de bloedbaan in schieten.
Ja.
Ik dacht van, fuck, dit is wel...
Het is mogelijk. Oké, we roepen dat James Bond niet realistisch
mogelijk,
is.
Mogelijk, maar het is voorstelbaar.
Er zijn toch virussen? Er zijn toch mensen die besmet kunnen raken?
Nee, maar wacht. Dit waren robotjes. Dit waren geen virussen.
Ik zou nu iets op mijn hand kunnen hebben... en jou een hand kunnen geven... en dan kan ik het over... Dat zou kunnen, toch?
Ja. Maar dit gaat over... Want dit gaat... Dit, ik grenst ook heel sterk aan de complottheorietjes over nanotechnologie in bijvoorbeeld vaccins en dergelijke.
Ja. Wat wil je daarmee zeggen? Nou,
dat ik. Naar aanleiding van wat Ieper zei, van wat zegt het over deze tijd? Wat zeggen die films over deze tijd?
Hmm.
En dan van ja, dit. Er is zo'n scène in waarin reflecteert op... vroeger waren de slechterikken... daar zat je mee in een kamer en die keek je in de ogen... Ja. En dan sloeg je ze kapot. En nu is het een soort van onzichtbaar... Blablabla, weet ik precies wat hier zijn... maar een soort van onzichtbaar vijand.
Nu, niet meer duidelijk wie de bad guys zijn.
Ja, waarbij ik op twee sporen werd gebracht... namelijk van, bedoelt hij nou... een soort van cyber... vijandschap in de zin van dat alles... via computers afspeelt... en het netwerk. Of bedoelt hij nou... bedoelt hij... virussen in diverse vormen, of het nou gewoon zeg maar biologische virussen zijn of nanotechnologische virussen. Ik snapte niet helemaal wat hij daar nou bedoelde. Dat was waarschijnlijk ook helemaal niet de bedoeling dat je dat begreep. Maar ik dacht van dit, daar moest, nu jij die vraag zo stelt, dat de van die scène is volgens mij het antwoord een beetje, is een antwoord op die vraag. Voor mij.
Er zit meer in James Bond films dan gewoon lekkere niet wijven. Die en waren ook, ja, maar dit is toch zo?
Ja.
Om Tomorrow Never Dies maar te nemen. Dat ging over een mediaoorlog. Of mediamagnaat die een kernoorlog wilde ontketenen, zeg maar.
Ja.
Nou ja, de schurken bedienen zich van technieken die nu hip zijn. Of die nu kunnen.
Ja, nou ja. Ideeën over...
Alleen, het is promotioneel. Het is natuurlijk fantastisch dat het gaat over een virus.
De mediamagnaten die zichzelf naar de maan proberen te schieten op dit moment.
Hey, dat
is ook wat je bond
in Moonraker, waar jij het niet over wil hebben, ging het daar al over.
Ja.
Over een superras waar Jaws dan geen deel van uit mag maken. Heel zielig met dat vrouwtje.
Ja.
En jij dan? Beantwoord jij je eigen vraag?
Nee, dus je kan er zo naar kijken en je kan er ook naar kijken zo van, heb je op in meer ontspannen tijden een ontspannender bond en in meer moeizame tijden een grimmiger bond, zeg maar. Dat, waarom moet je daarom lachen?
Nee. Ik bedoel, ik luister even geamuseerd naar jouw analyses.
Dat denk ik een beetje. Kijk, Pierce Brosnan was, zijn naam is nog niet eens gevallen. Nico's favoriete bond. Die was misschien wel in een redelijk... Een
soort jaren 90 pond.
Ja, die kwam net voor... Die was nog voor 9-11, zeg maar... In een soort tijd van ontspanning. Een soort escapistisch...
Na de val van de muur. Of, niet, en voor,
gezellige...
Voor 9-11. Ja.
En hem lekker uitmaken voor Relic, zeg maar. Omdat er een vrouw nu M was.
Ja, daar werden ze toen van zich van bewust. En dat ging er weer af eigenlijk met Daniel Craig. Toen was het weer... serieuze business. En nu maakte die dus voor het eerst weer een grapje. En dan kun je denken van, gaat het dan misschien weer wat beter? We hebben nu...
Ja, weet ik dat was pre-corona. Ja, de film is pre-corona gemaakt. Ja. Voor corona ging het op best goed met de wereld. Behalve dat Donald Trump in Witte Huis
zeggen,
was.
Ja, we waren wel wat...
Maar god, die ging ook weer weg op een gegeven moment. Ja.
Maar in die zin is het ook natuurlijk heel interessant van waar zou het naar heen gaan. Want er is natuurlijk die andere 007 die in de film zit. Dat is toch ook een soort knipoog al naar de discussie over de opvolging.
Ja.
Ja.
Dat vond ik wel heel grappig. Ja. Maar wat denk jij dat er gaat gebeuren?
Als ik de producent... Ik heb de producenten gesproken zonder film te zien. Dat mocht dit keer niet, heel flauw.
Barbara
en Michael. Barbara
hebben we niet gesproken?
Heb ik gesproken, ja.
Wat leuk. Daar komt hij nu mee.
Daarom
hebben we hem natuurlijk ook uitgenodigd.
Hoe dan? Ja, maar natuurlijk zeiden ze niks. Het was een leuk gesprek. Nee. En ze weten het goed te maskeren. Maar natuurlijk zeiden ze niet wat er ging gebeuren.
Nee, maar als jij hun was...
Dan zou ik een spin-off gaan maken met die andere 007.
Ja.
Toch?
Ja. Heb je het ook gezegd?
Heb ik niet gezegd. Nee, maar ik had grappig. De film dan niet gezien. Oh, nee. We mochten de film niet zien. Normaal als journalist, zeg maar, als je interviews doet... Dit dan is, moet je altijd de film kijken.
Hier had ik het met Bart Westerlaker over. Ik zal zijn naam nu maar even volledig noemen. Die zei precies hetzelfde. En ik was het eigenlijk helemaal met hem eens. En ik zei van... Want hij zei... zijn redenatie was van... Ja, je kan nu wel een vrouwelijke bond maken. Maar waarom maak je niet gewoon een heel nieuwe soort bond-achtig? Ja. Waarom moet dat... Want dan ben je ook een competitie aan het maken met... De mannelijke bond, want dat gaat onvermijdelijk gebeuren... dat een vrouwelijke bond vergeleken gaat worden... met alle mannelijke voorgangers die ze heeft gehad.
Tuurlijk.
Dat is ongeveer een onmogelijke opdracht voor zo'n vrouw. Dat gaat gewoon niet. Dus je kan veel beter inderdaad zo'n soort spin-off. Daar kwamen wij toen ook ongeveer op uit in ieder geval.
Nou ja, het zou zijn, ik vond haar leuk.
Heb je Daniel Craig ook gesproken ooit?
Daniel Craig heb ik ooit gesproken. Ik geloof het wel. Ik kan ooit een keer, maar hij is niet heel toegankelijk. Ik heb nooit van bond gesproken, moet ik heel eerlijk zeggen.
Oh ja.
Nee. Sorry.
Nee, geeft niks.
Maar zo'n interview is natuurlijk leuk. Maar kijk, vroeger, lang geleden... Gijs van de Westerlaken, filmproducent van Theo van Gogh... was vroeger journalist. En die vertelde dan zeg maar dat in Cannes in de jaren 70... dan liep je gewoon op de boulevard, op de Croisette... en dan liep Francis Ford Coppola daar en zei... Hey Francis, we gaan lekker een drankje doen. Ja. En dan kon je 3 uur lang bomen met Francis Ford Coppola. Nou, ja. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Als je Daniel Craig gaat spreken dan... Word je 10 minuten zeg maar in de tafel gepleurd. Je mag niks van het privéleven. Ja. Zeker met deze Bondfilm, waar dus enkele journalist van tevoren de film mocht kijken. Dus je moet niet de illusie hebben dat je dan met Daniel Craig echt op niveau gaat praten. Iedereen stelt natuurlijk dezelfde vragen van jeetje, hoe was het? En dan gaat hij weer, leuk.
Ja, ja. Heeft dat überhaupt zin dan voor jou? Want jij werkt voor geschreven media eigenlijk. Mm-hmm. Dus je hebt ook niet een opname of zo waar je iets achter aan hebt of zo? Heeft het eigenlijk
ik neem
überhaupt...
gesprekken wel op, natuurlijk.
Jawel, nee, maar ik bedoel, je laat dat niet... op de radio horen of op tv zien.
Nee, maar die tik ik toch uit. Toch?
Jawel, maar ik bedoel, kom je dus ergens achter wat je... Snap je? Heeft het levert het je iets op?
Nou, een artikel waar ik voor betaald word. Wat de lezer hopelijk...
Jawel, maar kan je niet dan sowieso schrijven? Ik bedoel, wat kom, je krijg je...
Nee, maar, ja, nee, maar natuurlijk is het leuk om Daniel Craig te spreken... maar dat zijn niet de stukken waar je een eer aan beleeft. Het leukste is om mensen te spreken die nog onbekend zijn. Of toen Whiplash uitkwam in Cannes... heb ik echt mijn uiterste best gedaan om J.K. Simmons te spreken... en Miles Teller. En dat was toen een film die nog niemand kende. Dat was toen in Sundance was de hit geweest. In Cannes kreeg hij staande ovatie van 15 minuten. Terecht, want het was een meesterlijke film. En dan hoop je die mensen te kunnen spreken... en dan hoop je stukken te kunnen schrijven... dat mensen denken, hey, die film interesseert me... Ja. En er zijn in Nederland 50.000 mensen heen. Ik bedoel, James Bond moet je ook hebben natuurlijk. Maar dat worden met Daniel Craig ga je geen gesprek voeren... waar hij iets gaat zeggen wat hij nog nooit eerder gezegd heeft.
De franchise is eigenlijk te groot geworden voor...
Ja, maar zo werkt dat met Star Wars ook. Zeg maar. Ja, er is gewoon een persconferentie met iedereen op een rijtje of Marvel.
Ja. Maar is dat ook niet trouwens... Ja, dat vind ik dus ook... Toch heb ik dat idee wel heel erg van deze film. Want ze gaan steeds meer op safe spelen. Daarom wordt die film toch ook wel echt vermoeiend.
Maar hoezo spelen ze op... Ze maakt allerlei keuzes in deze film... die nog niet eerder gemaakt zijn. Hoezo is het op steeds spelen? Dat? Nou, James Bond is nog niet geëindigd... zoals die in deze film eindigt.
Dit kan ik echt niet serieus nemen, dat eindigt. Maar...
Nee, maar het is toch een einde op de lijst van spelen? Die... Nou, er is discussie over het einde.
Is toch eerder
een
keer?
Nee. Nee.
Zijn vrouw.
Nou ja, ik heb echt heel erg het idee... en heb ik ook met Star Wars van... ze moeten een... nou, trouwens met Star Wars... nee, straks Star Wars weer. Maar dat ze hierbij... je krijgt zo'n soort checklist... van wat er allemaal in moet zitten. En dat wordt allemaal afgewerkt. En er wordt heel weinig aan toegevoegd. En dat vind ik toch wel...
Ja, dat hoor ik niet met deze.
Echt niet.
Je vindt hem te risicoloos.
Ja.
Ja.
Wat Barbara bij Welzijns heeft, die minuten die we hadden, samen met een Russische journalist, is dat zij... Zij kijken de films en blijven de films terugkijken, de oude films. En ook de regisseur blijft oude Bondfilms terugkijken. En de schrijver, Michael Wilson, doet dat samen met zijn naam even kwijt. Maar die doet dat al jaren, zeg maar. En zij proberen dus uit het oude werk van Ian Fleming, maar ook uit de oude films, elke keer weer elementen te pakken die ze opnieuw kunnen uitbouwen. Of waar ze opnieuw iets mee kunnen. Dus ze laten zich inspireren door alle boeken die geschreven zijn. Dat zijn er maar 14 overigens. En door de oude films. En elke acteur doet het ook op zijn eigen manier. Dus een nieuwe Bond-acteur pakt zelf een element uit het personage James Bond, vertelde zij in elk geval. En dat klopt wel. Waar ze zich toe aangesproken voelen. Want het clowneske van Roger Moore zit ook in Bond. Het charmante van Sean Connery ook. Maar het grimmige van Daniel Craig zit ook in bepaalde Bond-verhalen.
Is het niet onderhand gewoon een enorm... Als ik dit nou even doortrek. Maar is het niet dan onderhand een soort van... enorme aanloop aan het worden naar de remake van de oude Bondfilms.
Nee, in principe was Casino Royale was dan een soort doorstart natuurlijk.
Ja.
Toch?
Hoeveel tijd...
En er is al een keer eentje geremaked. I Never Say Never Again. Thunderbolt, waar ruzies over de rechten, zeg maar. Het was het enige boek waar geen...
Want ook even, daar hadden we dat veel net een paar
keer. En Casino Royale is ook een remake eigenlijk. Casino Royale is in de jaren 60 al gemaakt.
Peter Sellers
en David Niven en Orson Welles met drie verschillende James Bond. Een krankzinnige film. Eigenlijk helemaal niet leuk of grappig, maar een soort satire.
Het staat op Videoland.
Okay.
Een curiosum in de filmgeschiedenis.
Wanneer kwam de laatste Bond uit voor Casino Royale?
Dat was Dying of the Day in 2002.
2002?
Ja, maar die werd niet door mij, maar door veel mensen. En ook niet door Nico, want Nico vindt het
weg.
Maar ja, Nico, de Dying of the Day was gewoon heel clownesk. Met onzichtbare auto's. En met Bond die zeg maar
op zo'n ijspaleis. Oh.
Ja, terwijl die achtervolgd werd door een grote laserstraal uit de ruimte. Het sloeg allemaal. Ja. Madonna met de schermen. Ik vond het een leuk gevecht. Sorry, ik kan daarvan genieten.
Waarom ik het aanzet is omdat jullie net ook een pakje zeiden van... Er is een soort post-9/11 Bond... Daar schaar je dus...
Dat is Casino Royale.
Ja, maar dat is dus... Dying of the Day is dat niet.
Nee maar zijn film, de productie van
was al
een jaar of twee, drie.
I know, dus die
was
maar goed.
Draait.
Ja, nee, precies. Oké. Okay. Maar dus Casino Royale is dan een soort grimmig...
Ja, serieus.
Maar überhaupt, alle actiefilms werden grimmiger. Jason Bourne is echt een soort exponent van die tijd ook. Zo'n keiharde spion die keiharde dingen doet zonder een greetje humor. Ik geloof wel dat de eerste Bourne-film overigens voor 9/11 was, maar dat paste wel.
Ja, in de 98 trend. Volgens mij.
2000, 2001, zeg ik uit mijn hoofd. Ja. 98 was volgens mij Good Will Hunting en daarna was Bourne. Maar de hele serie en de hele toon, dat koddige van de jaren 80 paste niet meer of zo. Actie was niet grappig meer. Explosies was niet grappig meer. Dus een hele reeks films zijn toen gecanceld zelfs. Uit Spider-Man, die trailer van Spider-Man... is er toen uit de bioscopen gehaald... omdat hij een web tussen de twee torens...
Ja, precies. Ja, dat is een beroemd verhaal.
Ja, nee, de wereld lachte wat minder dan 9/11. En dus ook de actiefilms.
En dat zien jullie dus ook wel echt terug in... misschien zelfs de keuze voor Daniel Craig.
Dat zou wel kunnen, ja.
Nou, dan moet je niet een heel jolige figuur hebben. Ik bedoel, Pierce Brosnan is ook van zichzelf al wat veel joliger type dan toch Daniel Craig.
Maar dat is heel moeilijk als maker van Bond, dat je de tijdgeest moet aanvoelen. En ik denk dat ze het wel goed gedaan hebben met Daniel Craig. Dat ik geen fan van hem ben, doet niks af van het feit dat hij wel een Bond van deze tijd is, denk ik.
Ja. Ja. Nou hoorde ik ook nog in The Guardian podcast zeggen. Ik las in Le Monde dat Bond zou zeker is een Brexiteer.
Oh, ho! Oh mijn god.
Dat is wel een goed zaaldeffect.
Sorry.
Geef niks, er zijn meer.
Ik zal het even opruimen.
Oh well, anyway.
Ik ga mijn gedachten afmaken.
Waar waren we?
Ja. Ik hoorde in de Guardian podcast. Ja. Ik las in Le Figaro, dat weet ik even niet meer. Dus de Deutsche Zeitung.
Maar geen nootjes meer trouwens, dat gaat fout.
Verkeerd. Dat Bond een Brexiteer zou zijn. Het is een heel conservatief iemand.
Conservatief, in ieder geval nationalistisch.
Ja, maar ook iemand die alles eigenlijk bij het oude wil houden en daar ook heel erg voor strijdt, zeg maar. En nou, dat is natuurlijk altijd al, maar toen dacht ik, dat past op een bepaalde manier, is ook eigenlijk in onze tijdgeest. Maar zij worstelen zelf, die film worstelt dan tegelijkertijd ook weer met een soort wokeness.
Nee, maar wat je zegt, snijdt wel hout. Want de boeken van Ian Fleming, na de Tweede Wereldoorlog geschreven, die doen terugverlangen naar de tijd dat Groot-Brittannië nog iets voorstelde natuurlijk. Dat het een groot, ja, groot keizerrijk was. Of de keizerrijk, wat is het? Een groot
koninkrijk.
Ja,
dat, Commonwealth.
Dat over de wereld heerste. Nou ja, laten we wel wezen. Ja. Wat er nu van het Verenigd Koninkrijk over is, is geen koninkrijk dat over de wereld heerst. Dus met al die benzinepompen die leeg zijn, toch? Ik bedoel, de boeken, ja, verlangden toen de tijd terug, ja, naar die tijd. Ja. Ja, en Bond het dan nog steeds. Want, ja, de enige die de wereld kan redden is die ene Britse geheimagent. En af en toe mag er een Amerikaan meedoen, maar die haakt dan af of die gaat dood of die neemt een verkeerde vliegtuig.
Ja.
Oh, ja.
Goh,
ja.
Even tussendoor. Het begin van die film, toen dacht ik, oh nee, dit is toch niet echt, gaat toch niet echt gebeuren? Want het is zo'n Amerikaanse actiefilm cliché van de held is met pensioen en moet door de autoriteiten overgehaald worden om de wereld te redden. Ja. Niet, was het jullie niet opgevallen? Ik vond dat, ik dacht, oh nee.
Dat stoorde me niet. Ik vond het wel leuk dat jullie hebben met M de hele tijd.
Maar hij is ook eens een omgangsvorm en zo is hij ook een soort heel conservatief, zeg maar. In zijn hele toch is een hele
beetje het stiff upper lip-achtige. Ja. Hugh Grant, onhandige
deur openhouderige, naar dure restaurants gaan en zo. Soort
in zijn pak rondlopen de hele tijd.
Ja.
Wie doet dat nou, zeg maar? Ja. Toch? Zelfs op Jamaica, ja, loopt hij je pak rond. Ja, sorry hoor.
Ja, ja. Is daar ook een soort
maar stoort zij dat of vind je het vervelend?
Het is meer dat ik me afvraag.
Dat liever een hippie gezien of zo?
Nou ja, dus hebben wij daar nog steeds behoefte aan. Dat is al wel een soort constante dan in die films of zo. Tenminste, dat is misschien in deze film weer sterker zo dan in... Nee, dat is ook niet waar. Ik vraag me meer af van, appelleert dat nog steeds aan iets dat we allemaal willen? Want je zou zeggen dat de wereld daar ook een beetje een soort van moved on is.
Ja.
Ja, maar je zou het raar vinden. Ja, ik vind, als Bond opeens een hippie werd, toch?
Ja,
maar er zit weinig
beweging. Dan krijg je ook een soort Mission Impossible-achtige...
Maar toch? Er zit dus weinig beweging in. Ik kan me voorstellen dat er nu een nieuwe Bond komt die daar toch wel eens wat... Bij de eerste Pierce Brosnan film dan wordt hem verteld van jij bent een dinosaurus, je bent een misogynist pig, et cetera. Nee. Ik heb het idee dat je nu na deze Craig jaren eigenlijk wel weer zoiets kan zeggen van goh, wat ben jij toch een vastgeroeste man.
Ik ga even zeggen wat Barbara Broccoli en Michael Wilson me hebben verteld tijdens het interview. Graag. Ik voel me echt een Albert Vlinder nou. Maar die zeiden het inderdaad, we hadden het er ook over, van in hoeverre kan je Bond veranderen? En dat is net zoals Willy van der Steen die bepaalde regels voor Suske Wiske heeft bepaald. Of Bond heeft een paar dingen die zullen nooit kunnen veranderen. Zijn integriteit zal nooit kunnen veranderen. Je zal Bond nooit kunnen briben met geld, want daar geeft hij niet om.
Ja.
En dat zijn bepaalde dingen, dat vertelde Michael Wilson, vond ik leuk. Blijkbaar heeft de KGB had in de jaren 60 een dossier over Bond. Dat wordt in een van de boeken genoemd. Ik heb de boeken ook niet allemaal gelezen, dus dat kan ik ook niet...
Ja.
Maar dat zei hij, dus dat neem ik aan. En daar staan die dingen dus in, zeg maar. Dat bepaalde eigenschappen van Bond zo met hem verbonden zijn dat dus KGB-agenten niet moeten proberen hem te briben of zo.
Ja.
En dat zijn de basisregels waar ze zich wel aan moeten houden.
Ja.
Maar verder, zeiden ze, kan je heel veel kanten opgaan.
Ja.
Maar goed, jij zou ook geen Bond willen zien met hippie haar op Crocs. Dat zou toch ook vreemd zijn? Nee. Het feit dat hij in een net pak rondloopt, hoort bij Bond.
Zou Bond bijvoorbeeld vegetariër kunnen worden?
Heb jij Bond ooit vlees zien eten?
Nou ja, maar ik bedoel, het is zeg maar...
Hij zuipt alleen maar in deze film de hele tijd. Ja, heel veel.
Nee, maar ik bedoel eigenlijk meer... Het is echt een soort super traditioneel iemand, toch? Die dan in dure restaurants een soort savoir-faire heeft. Dus snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ook omdat... Volgens mij had ik het daar met Jules over gisteravond. Ik zei van ja, de nieuwe Bond, dat kan ook geen twintiger of dertiger zijn of zo. Gek genoeg.
Nee, ik zit na te denken over Hamlet. Want Hamlet is gespeeld door acteurs van 20 tot 80 volgens mij. En dat kan inderdaad niet, want James Bond moet in elk geval in staat zijn. Roger Moore was te oud op een gegeven moment.
Wie is er 80 in Hamlet?
Nou nee, je bekende niet Hamlet gespeeld in de 60 was of zo.
Hamlet gewoon gaat
Hamlet,
over.
Hamlet, Hamlet, Hamlet van Shakespeare. Sorry.
Homeland.
Nee, terecht Hamlet. De prins van Denemarken, Hamlet.
Ja.
Dat personage is de afgelopen 400 jaar door heel veel acteurs gespeeld van allerlei leeftijden.
Ja.
Hamlet, sorry.
Ja.
Hamlet.
Homeland?
Donald Duck, Donald Duck.
Handend.
Ik hou even op mij belachelijk te maken.
Ik probeer je slip te
Robert, je moet duidelijker praten. Zo. Nee,
James Bond moet in elk geval in staat zijn om te rennen.
Ian McKellen op 60-jarige leeftijd nog een Hamlet gespeeld? Ik bedoel, ja, van mij mag hij. Maar dat, ja, dat...
Dat zeg ik, moet ik checken. Maar
goed, we hadden het over James Bond.
We hadden het over James Bond. Ja,
kan Tom Holland?
Ja, dat zou Tom Holland kan Tom Holland kan alles. Als Tom Holland in, ja.
Daar zou ik wel heen gaan.
Ja, toch.
Dat zou dat nou niet een breath of fresh air zijn?
Nee, het wordt gewoon Prins Charles of the Crown. Die ook gesproken in kan een leuke vent.
Wat?
Hoe heet hij?
Echt? Josh O'Connor wordt nu door iedereen genoemd. Die jongen is 30, heeft een tv-carrière, nog geen echte filmcarrière. Net zoals Roger Moore bijvoorbeeld toen de tijd. Die had wel de Saint, maar die had geen film appearances gehad.
Ja, denk je dat hij het wordt?
Hij is knap, maar niet perfect. Nou, dat geldt voor de meeste Bonds, toch?
Ja.
Hij heeft grote oren, dat is ook belangrijk. Geen idee.
Voor de ontvangst. Voor de ontvangst.
Maar goed, tegelijkertijd... Ja, we kunnen wel gaan speculeren, maar dat...
We hoeven niet speculeren over namen, maar meer zo van kan... Want daar had Ipe het over, van wat voor eigen... Of tenminste in ieder geval van wat...
En integriteit, dus je kan hem niet briben, dat is het belangrijkste.
Nee, ja, precies. Maar wat voor persoon zou je hem... In hoeverre kan je hem dan veranderen? Dus, dacht ik... Ik zei dat, ja...
Kan je hem een andere huidskleur geven?
Een kleur geven?
Kan je hem een andere huidskleur geven? Is dat mogelijk?
Ja, dit is natuurlijk een mijnenveld. Ik vind van wel.
Het is een mijnenveld, dat klopt.
Ja. God, hoe heet hij nou? Die werd vaak genoemd.
Tom Hardy.
Nee.
Idris Elba?
Ja.
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 Maar die is inmiddels weer te oud, hè?
Ja, is dat dan zo?
Ja, als je een nieuwe Bond kiest, dan moet hij minimaal 10 jaar mee kunnen gaan.
Ja.
En Idris is nu eind 40 volgens mij, dus dat... Dan, die kan sowieso...
Ja, maar in mijn
verlos van zijn huidskleur, waar niks mis mee is... maar wat dan volgens veel mensen... Ja, zelfs Boris Johnson heeft er een mening over, toch? Die zegt ook van, Bond kan geen vrouw zijn.
Heeft hij van ja, maar dat vind ik op zichzelf nog niet... dat is weer iets anders, maar meer van...
Kan
van
Bond wat, homo
wat,
worden?
Wat is een breath of fresh air, zoals jij, Ipe, net zei? Van wat zou dat dan kunnen betekenen voor...
Nou, mij lijkt dus, als je bijvoorbeeld een jong iemand neemt... kan je ook iemand nemen die in zijn gewoontes nog niet helemaal is vastgeroest. Dat kan je dan zeg maar in het verhaal verwerken. En dan, dat zou wel weer wat mogelijkheden...
Ja, maar dat was Daniel Craig toch in het begin? Die moest dan nog leren pijn doen... en die moest dan nog leren dat hij geen emoties mocht hebben als spion. En toen kwam Vesper Lind en toen, Vesper Lind.
Vesper Lind?
Die chick die in het huis naar beneden zakt.
Ja, dat valt wel mee hoor, als je die film nou weer terugziet.
Dat werd toen gezien als een soort reboot, toch?
Wel, het is wel een reboot, maar op een andere manier die ik dan mij nu voor ogen staat met een...
Maar wat staat jou er voor ogen, behalve Tom Holland in zijn pakje?
Nou, dus een jong iemand die dus niet... Ja, ik bedoel, maakt mij niet uit, maar ik zie daar een mogelijkheid. Het is niet dat ik daar...
Ja, maar je moet natuurlijk wel een spion hebben die een beetje opgeleid is. Je kan niet een acteur van 18 neerzetten.
Dat weet ik dus niet. Je kan er toch een soort prequel-achtig ding van maken.
In deze film wordt letterlijk gezegd tegen die donkere chick, zeg maar, van... Jeetje, wat zie je er jong uit? I'm a quick achiever. Of wat is het? Fast achiever of zoiets.
Maar het ding, want dat is misschien wat ik ook net bedoelde... van een van de eigenschappen van James Bond... is wel een beetje zo'n air van seeing it all. Dat kan Tom Holland toch nog niet hebben.
Tom Holland kan alles. Yes. Nee, maar ik snap je.
Er is maar één iemand die in een pakje wil zien, dan ben jij.
Jij begon over Tom Holland.
We hebben Tom Holland al lang in allemaal pakjes gezien. Dus dat is niet meer nodig op zich.
En Andrew Garfield ook, ja. Die is al ouder inmiddels trouwens. Maar, niet,
maar hij moet toch ook een air hebben van een iets oudere man?
Denk het wel, ja.
Ja. Ja, goed. Het is
verder. Ze moeten ze mij eens vragen.
Het ligt van de
Michiel Huisman. Ik wil Michiel Huisman. Zo.
Nee, het moet wel een Brit zijn, anders klopt het niet meer.
Ja. De film is nu ook voor het eerst door een Amerikaan geregisseerd, dus het kan best, toch? En George Lazenby was een Australiër.
geregisseerd vind ik wat anders dan dat James Bond.
Dat leven wil in Australië, maar goed, die werd na één keer gedumpt gelijk.
We hadden het net over kan vrouw James Bond spelen. Hoe kijk je eigenlijk aan tegen dat hele prijzengala van de Gouden Kalf? Robert, jij als filmjournalist.
Het spreekt alle kanten op, hè? Ik heb daar geen mening over.
Ik heb geen mening over.
Sorry, nee, ik zie voor- en nadelen. Ik klink nu echt als een soort Wopke Hoekstra. Want ik zie voor- en nadelen in dat grote document. Of die aanzet tot een document, tot een aanzet, tot een... Nee, maar ja ik vraag me wel af... Ik weet oprecht niet, want de Grammys doen het ook al vanaf 2012, geloof ik, hè? Genderneutrale Grammys.
Geen idee.
Nee, volgens mij wel. En daar hoor ik nooit gezeik over. Dus waarom is het dan in Nederland wel altijd gezeik?
Zeg maar niet.
Oh, de Grammys of de Emmys? Wacht even, ik ben in de war. De Grammys is van muziek.
Voor mij de Grammys voor muziek, ja.
Over muziek, ja. Dat zou kunnen.
Ja, je moet een statement maken. Maar er is nu inderdaad geen enkele vrouw die een prijs gewonnen heeft... die enigszins van belang was.
Ja.
Ja, ik gun het Jorik trouwens wel. Jorik van Wageningen was fantastisch in de veroordeling. Mensen gaan die film kijken. Hij loopt voor geen meter en het is het beste film van het jaar ongeveer. Maar ik vind het lastig. Ik vind het lastig. Ik vind het oprecht. Ik weet het niet.
Nee, dat mag. Dat mag hier bij ons aan tafel.
Het is geen talkshow waar nee, maar nee.
Nee, dus...
Ik weet het gewoon echt niet. Weet jij het wel dan? Heb jij een stellige mening hierover?
Ik kijk eerst even naar bot.
Nee, maar het is toch zo. Je moet dingen veranderen. Vrouwen zijn nog steeds achtergesteld.
Nou, dat zeg ik net over James Bond. En dan zeg jij van... Nee, dat kan niet. Hij moet...
Je gaat James Bond met een gouden kalf vergelijken.
Jawel, je moet dingen veranderen, maar je moet het niet zo doen dat het averechts werkt. En daar lijkt het nu toch wel heel erg sterk op.
Een beetje,
je moet ook misschien tijd gunnen, maar goed. Elke verandering van de gouden kalver is gezeik, hè?
Dus het is altijd gezeik met welk gouden kalver dan ook. Maar
verandering, ja.
Ze schieten zichzelf nu een beetje in hun voet. Dat is een beetje het...
Het gaat weer alleen maar over het gezeik en niet over de hele issue waarom het gedaan is.
Ja.
Dat is wel jammer,
ja.
Maar dat gaat altijd zo.
Ja.
Toch? In de Kamer ook, zeg maar. Kijk naar de algemene beschouwingen. Of het debat vandaag over de formatie. Het ging overal over, behalve over de formatie. Alleen maar over het gezeik rond de formatie.
Ja, ik heb dat vandaag niet gevolgd.
Van gisteren.
Ik ben eerlijk gezegd mijn interesse een klein beetje verloren. Ja,
in de formatie of in de Gouden Kalveren? Of in deze formatie. Podcast?
Deze podcast. Maar ik vind de verhouding man-vrouw in deze podcast ook een beetje slecht trouwens, hoor. Ja, ik vind de straights ook erg ondervertegenwoordigd vandaag.
Ja, die zijn altijd ondervertegenwoordigd.
Zijn hier regels voor of zo? Turven jullie dat? Hoeveel mannen en vrouwen en gays er in de podcast zitten?
Nee, hetero's wel. Die turven we.
Genderneutrale, non-binaire, ik weet het niet.
Ja, we doen maar wat.
Mag ik trouwens, nu ik hier toch ben, toch over non-binair en genderneutraal hebben, een lansbreken voor Anna Plus, de speelfilm. Die gaat volgende week draaien. Of wanneer wordt deze podcast uitgezonden?
Deze week nog.
Het is een hele fijne film. Ja, en aangezien wij allemaal gay zijn, denk ik ook dat er heel veel luisteraars dat zijn.
Wat maakt het zo'n fijne film?
Omdat het de mythologie verder uitbouwt. Ik weet niet of jullie Anna Plus gezien
hebben. Ik zit niet in het...
Echt niet?
Nee, ik heb het niet meegekregen. Ik weet niet wie Anna is, ik weet ook wie Plus is.
Ik weet niet waar ik het over heb.
Nee.
Het is een fenomeen, Botter. De hele wereld kijkt Anna Plus.
Ja, dat
is
veel fenomenen in de wereld waar ik niet zoveel van af weet.
Okay, maar je kent de serie ook niet?
Nee.
Jij ook niet.
Ik ook niet. Nou,
wat kijk je allemaal glazen?
Het is mijn laatste...
Anna Plus is een serie gemaakt door...
Ik ken Homeland wel.
Homeland?
Articuleer ik me niet goed. Anna Plus.
Homeland?
Nee, Anna Plus is een serie gemaakt door... Gemaakt door scenarist Maud Wiemeyer. Staat ook in ons boek trouwens, wat daar ligt. Onder het boek van Hitler of boven het boek van Hitler. En regisseur Valérie Bisseroux.
Ja.
Nou, dat waren twee jonge twintigers die wilden iets maken waar ze zichzelf in herkenden. Omdat ze geen enkele serie zagen waarin zij zich als queer vrouwen vertegenwoordigd voelden. Dus ze zijn zelf een serie gemaakt. Dat waren de eerste seizoen, waren het 6 afleveringen van 10 minuten. Dat was een webserie, die is geadviseerd door de NPO.
Was dat Adam en Eva? Of wat was...
Nee, niet Adam en Eva. Dat is van Norbert ter Hal en Albert Klein.
Sorry. Ja.
Nee. Het gaat over een twintiger hier in de stad, zeg maar, die allemaal avonturen beleeft en seks heeft en relaties heeft en vrienden heeft. Heel multicultureel en leuk en divers. En toen hebben ze dus een tweede seizoen gemaakt voor televisie. Die waren iets langer. Het ging ook over hun vrienden. Die vrienden waren ook heel divers. Dus een homokoppel en een multicultureel koppel. En het was ontzettend leuk. Mm-hmm. En die serie is dus nu aangekocht door Netflix. Dus wordt nu over de hele wereld uitgezonden. En ze krijgen echt uit de hele wereld support over die serie. Van jongens, wat goed dat jullie dit maken. En dat jullie dus een serie maken over een jonge vrouw van in de 20 die ook op vrouwen valt. Want dat is er gewoon niet.
Ja.
En dat... Het is gewoon een hele fijne, lieve, positieve serie. En dat is mooi en dat is bijna utopisch.
Ja.
En daar is nu een bioscoopfilm van gemaakt. Dat vervolg, zeg maar. En die bouwt de mythologie uit. En Amsterdam is heel mooi in beeld gebracht. En er zit een scène in met een strap-on dildo in een Nederlandse film. Dat is best ook revolutionair. Met Thorn Roos de Vries, de non-binaire acteur...
Ik probeer het. Volgens mij heb ik in Sex Education ook een strap-on.
Is dat zo?
Ja, volgens mij wel.
Maar dat is dan weer niet een Nederlandse serie.
Helemaal niet zeker. Nee, nee, het is geen Nederlandse. Maar in de plus is dat gewoon omdat het een bioscoopfilm is. Of is dat nog een hint naar LHBTI+?
Nee. De serie begon als volgt. Dat in het eerste seizoen alle plus had je dus elke aflevering had zijn andere affaire. Met allerlei types vrouwen, zeg maar. Dus Anna Plus...
Okay.
Elke keer was het een ander personage met wie ze in bed lag... of een relatie had of ruzie had. En in seizoen 2 was het dus Anna Plus. En toen werd elke aflevering een koppel uit haar omgeving uitgelicht. Die had zijn eigen verhaallijn. En daarom heet het nu Anna Plus. Maar ik heb het gevoel dat ik... Ben ik echt de enige die de serie... Iedereen in haar omgeving vindt het leuk.
Nee, er zijn wel meer mensen die de serie hebben gezien. Ze zitten alleen niet aan deze tafel.
Nee, het is echt een hele fijne, lieve, goed gemaakte serie. Ja. En er komt een bioscoopfilm.
Het is ook niet dat we nu zeggen van... we gaan het niet kijken, we vinden het stom.
Ja.
Nee. Wij horen, we nemen hier kennis van en denken van... Nou, zodra je weg bent, zetten we het op.
Zou je eerst even een bond kijken dan wel
praten? Dan kunnen we het gaan kijken. Nog een onderwerp. Tuschinski.
Het gaat alle kanten op. Ja, Tuschinski, dat is niet non-binair en ook niet drag, volgens mij.
Ik heb gehoord dat er een boek binnenkort uitkomt, schijnt, hè? Ja. Waar jij een hand in hebt.
Ja.
Wat neem je lekker
over
de niet vandaag,
Ieper? Tuschinski.
Zit je lekker in
Ja, ik probeer gewoon het een beetje, omdat Robert zijn Ritalin niet heeft ingenomen, probeer ik weer een beetje een soort orde aan te brengen.
Ja, maar het is ook wel een beetje zo van, nou ja, op een gegeven moment denk je van, ja, dit is wel klaar. En dan heb je gewoon weer iets klaar van waar het volgende... Ik vind het goed.
Gaat jullie de theatershow dan door eigenlijk?
Oh my god.
Nee, maar die is toch door corona getorpedeerd?
Correct.
Nou, eerste wat we gaan doen is...
Je had een uitverkochte zaal, 6
december in Kleine Comedie. Gaan we een live...
Niet!
Nou, maar niet de theatershow.
Ja. Daar zijn kaarten voor.
We gaan een live podcast opnemen. Maar een soort... Maar wel met wat... Met vele extra's.
Vele extra's, maar
met standaard extra's.
Het is niet de theatershow.
Maar het is niet de theatershow.
Ja, het is een soort van...
Wel in Wij in de Kleine Comedie.
Heel van Amateur Plus.
Met verrassingen. Met vele surprises.
Ja.
Nou, anyway, en daarna gaan we...
Ik ben nog niet gevraagd.
Nee, ja, dat is geheim. En dan gaan we in het voorjaar. Dat is niet waar.
Februari. Is het nou een scoop? Is het nou een primeur?
Vroeger voorjaar. Dat klinkt wel veel vrolijk, toch?
Ja, nou,
late winter.
Vanaf februari gaan we dan met onze theatershow 2.0... trekken we de inderdaad waarschijnlijk volle zalen weer in.
Ja.
Wat goed. Dus dan in Carré en de Arena en... Ja. Ahoy, Ziggo Dome.
Ja.
Nou ja,
de Peppel. Tof. Buurthuis de Peppel.
Ja, dan
Noord Scharwoude.
Niks mis mee.
Ja. Nee, dat weet ik allemaal niet. Maar nee, dus dat is nog zeker.
Wat tof.
Ja. Maar even terug naar mijn vraag.
En waar kunnen de luisteraars kaarten kopen?
Nou, eerst voor 6 december. Dat kan via dekleinecomedie.nl. En als je gewoon naar die website gaat en je zoekt op EO... of je zoekt even op 6 december...
Of Amateur, of Ipe, of dan, Botten.
Ja, denk het. Maar zeker als je op 6 december... want het programma, et cetera...
6 december, niet 7, niet 4, maar 6.
Je hebt het goed verstaan?
6 december.
Ja, 6 december.
Articuleren.
Ja, dat is een maandag.
Dat is een maandag.
Ja, ja.
Dat is een mooie avond naar theater.
Ja.
Echt een theateravond.
Ja, dan kan je.
Oh, ja.
Anyway...
Ja, wil je niet even je boek pluggen?
Ja,
ik wil even
bij
het boek pluggen.
Achter de Kleine Comedie zit een heel mooi filmtheater in Amsterdam.
Ja, waar op 28 oktober 1921 de eerste film werd vertoond. The Old Town. Over een Amerikaans gezin met allemaal problemen en stomme rotkinderen. Uh-huh. Nee, Tuschinski is een van de zeer weinige theaters uit 1921 in de wereld die nog functioneert. En waar nog films gekeken worden. En het is het theater is toen het opgericht door 3 mannen, waarvan Abraham Tuschinski de belangrijkste was. Een Joods-Poolse ondernemer die op doorreis naar Amerika hier in Nederland bleef hangen. En een bioscoop-imperium uit de grond gestampt heeft. In Rotterdam had hij, meen ik, 4 theaters, maar die zijn allemaal op 14 mei 1940 verpulverd. Ja, ja. Dus daar was niks meer van over. Maar Amsterdam is niet gebombardeerd door de Duitsers en Tuschinski heeft het overleefd. Hij zelf niet.
Amsterdam-Noord is wel gebombardeerd door de Duitsers. Maar
dat is dat zo? Ja. Oh, dat weet ik dan weer niet. Nee, sorry. Ja, niet het centrum.
Niet zoals in Rotterdam in ieder geval.
Nee, niet zoals Rotterdam. Dus de bioscoop heeft het overleefd. Het was toen in de oorlog wel een nazi-theater. Het heette Tivoli in plaats van Tuschinski. En er werden nazi-propagandafilms gedraaid.
Hij heeft zelfs de oorlog niet overleefd, zeg je?
Nee, hij is afgevoerd naar Duitsland en is niet teruggekomen. En zijn medekompanen, meneer Gerstanovic en meneer Ehrlich, ook niet. De zoon van Gerstanovic wel, die is ondergedoken. En die heeft na de oorlog theater overgenomen. Die is inmiddels ook overleden, natuurlijke dood. Maar zijn zonen zijn nu tegen de 80. Winston is dan weer een zoon van een van die zonen. Mm-hmm. Het is de achterkleinzoon van de oorspronkelijke Gerstanovic.
Ja.
Maar goed, Tuschinski is een bijzonder theater. Jullie zijn er vast wel een keer geweest.
Zeker.
Ja. En het is een krankzinnig theater, want het is... Ja. Tuschinski had
alle bouwstijden door elkaar
alles
heen.
Om elkaar. Art Nouveau en Art Deco en Jugendstil. En
gezellig.
Het is heel gezellig en het is heel bijzonder. En,
maar met Art Nouveau en Jugendstil, dat is toch hetzelfde? Sorry.
Ik zal nog even goed inlezen voordat ik echt interview ga doen. Met de echte. Nee, maar het is een bijzonder theater.
Ja.
Als je daar, als je binnenkomt, dan je loopt die mooie trappen op en dan ontvouwen zich allemaal kleuren en vormen aan je. En boven je heb je op een groot soort centraal plein is er een grote ronde cirkel.
Waar plein, ik zie nou een soort stationshal vormen.
Het is ook wel een soort stationshal. Ik vind het eigenlijk niet zo'n slechte vergelijking. Oh. Ja, het heeft wel iets van een stationshal. En dan op in die grote ronde cirkel aan het plafond, die licht, de kleur van het licht verdraait de hele tijd. Ik vind dat een heel mooie hint naar.
Het tapijt heb je wel naar gekeken. Dat is een tapijt wat handgeweven is in volgens mij Marokko. Dat moet eens in de 20 jaar opnieuw handgeweven worden. Er zit een adelaar in, de adelaar van Polen, omdat Tuschinski uit Polen kwam.
Right.
En dat tapijt moet dan echt op een schip worden getakeld, zeg maar. Want het kan dus niet per vliegtuig, daar is te groot voor.
Te zwaar, ja.
En dat is de laatste keer volgens mij 5 jaar geleden opnieuw. Met een grote takel moet hij dan in de lobby.
En let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby.
Anyways. Het is een hele rare bioscoop. Het is een hele mooie bioscoop. Het is geen perfecte bioscoop.
Nee, dat is zo'n reclame.
Pet Shop Boys
Let's all go to the lobby. Together, zelfs een drink.
Anyway.
Van die oude filmpjes met van die popcorn.
Ja.
Tuschinski is ook het theater waar het gros van de Nederlandse films in première gaat.
Ja, en waar James Bond in première gaat, waar Soldaat van Oranje in première gegaan is. Dat was de grootste première volgens mij ooit.
Ik ben trouwens de eerste keer dat ik in Tuschinski was met jou, Robert.
Niet waar.
Ja, zeker.
Wat tof.
Dat was bij de première. Nee, het zal de persvoorstelling zijn geweest van Mamma Mia.
Oh mijn god.
Hoe later op de avond de grote bekendheid.
En met Flo was dat.
En dat was heel leuk.
Ja, en
met Pierce Brosnan, die ook in James Bond zit.
Oh, ja.
Het zit als een Zwitser zakkenloosje in elkaar.
En Nico vond dat een heel mooie film. Ik destijds niet, maar door zijn ogen ben ik die film nu ook gaan waarderen. Maar leuk. En hebben we laatst nog een keer gekeken met een blootje. En ook deel 2.
In of met?
Wat?
In je blootje of met een blootje?
Met een blootje.
Of allebei.
Ja. En we zaten er zo erg in trouwens. En Donnie was er trouwens ook bij dat de bovenbuurvrouw... Het is de enige keer dat de bovenbuurvrouw is komen vragen of het misschien wat zachter kon.
Dat moest je huilen bij deel 2?
Omdat we heel hard mee zaten te zingen.
Bij deel 2 komt Meryl Streep toch wel terug. De geest van Meryl Streep.
Nee, ik moest... Nee, ik
vind je wel, de geest van Meryl Streep komt terug, dan moet je huilen.
Nee, ik moest niet huilen. Ik vind deel 2 veel minder. Maar ik vind deel 1 kon ik destijds niet waarderen. En nu wel.
Maar als we allemaal van die lekkere jongens heen en weer dansen, dan word je toch vrolijk?
Ik zeg dus al, ik kan hem nu wel waarderen.
Oh, nu wel, sorry. Ja. Okay,
ja, maar niet daarom speciaal. Ik vind het
ik denk dat jij No Time to Die in 2048 ook al waarderen. Ja, dat als je eindelijk begrijpt.
38 was het toch, ja.
Maar toen, toen was ik voor de eerste keer in Tuschinski.
Nou, wat
maakt wel indruk. Ja,
dat maakt
die zaal maakt zeker indruk. Ja.
De eerste keer dat ik er was 89.
April. Niet de zaal met de beste akoestiek.
Nee, want de zaal is natuurlijk gebouwd in 1921... toen er alleen maar stomfilms waren. Dus toen moest je alleen maar rekenen houden met orgel waar muziek uit kwam.
Oh ja, hadden ze een orgel daar?
Ze hadden een orgel. Ja. Bij de presentatie volgende week is ook gaat het orgel bespeeld worden ook.
Het orgel is er nog steeds?
Het orgel is er nog steeds, ja zeker. Oh, wow. Elke Ik meen zondagochtend zijn er orgelconcerten in Pathé. Sinds
echt?
Ja, serieus.
Oh, dat wist ik niet eens.
Ik kan ook rondleiding krijgen door het gebouw. Het is echt heel. Het is een bijzonder gebouw met heel veel rare gangetjes en dingetjes. Ja. En,
maar ja,
en
we zijn trouwens nog steeds niet bij de pointe aanbeland. Maar misschien heeft de luisteraar het al geraden. Maar jij hebt dus een boek geschreven over 100 jaar Tuschinski.
Ja, niet helemaal mijn eentje, maar wel een groot deel van het boek. Tuschinski bestaat 100 jaar. Het wordt volgens veel mensen de mooiste bioscoop ter wereld gevonden. Vorig jaar door een internationale jury van filmjournalisten en filmkenners is die uitgeroepen door Time Out, een Brits filmblad, tot oprecht de mooiste bioscoop ter wereld.
Toen maar.
Grote Hollywoodsterren willen naar Amsterdam komen om daar in première te
vindt
gaan.
Vindt u het een lelijke bioscoop? Vindt u het een mooie bioscoop? Of vindt u het oprecht de mooiste bioscoop?
Nou ja, dat was er valt natuurlijk te discussiëren over. Maar het is een hele bijzonder bioscoop. Ja. Hij bestaat 100 jaar.
Ja.
En er zijn natuurlijk niet zoveel bioscopen meer uit die tijd over. In Hollywood heb je El Capitan en de Chinese Theater. Maar die is volgens mij kleiner.
Ja, maar ik zou het in Nederland ook niet weten. De meeste bioscopen zijn hier toch...
Nee, geloof
ik,
dus met de Rialto ook van de jaren 20.
Filmhuis De Lantaarn in Noord-Scharwoude.
Tuschinski kostte toen de tijd 4 miljoen gulden. En dat was natuurlijk een krankzinnig bedrag toen de tijd. Nu draai jij natuurlijk je handje niet om, want je hebt...
Bitcoins.
Ja. En het was heel raar, want de bioscoop bevindt zich in de Reguliers Dwarsstraat. Reguliers Breestraat. Achter,
ja.
Bij het Rembrandtplein. En toen de tijd was het een soort sloppenwijk, zeg maar, met allemaal krottenhuisjes en allemaal arme mensen. Het werd Duivelshoek genoemd. En hij heeft allemaal... Ja, zo werd het genoemd. Ik weet niet waarom. En toen heeft hij al die mensen uitgekocht en daar is een bioscoop. Het is ook heel raar, want de Reguliers Breestraat is eigenlijk een hele rare straat. Dus er rijdt een tram doorheen.
Ja.
Bij premières worden ook alle sterren worden continu van de sloffen gereden, zeg maar. Ja. En het is eigenlijk meer een bioscoop die op een groot plein moet staan. Dat je, zeg maar, aankomt lopen en denkt van wauw. En hier, als je niet naar rechts kijkt, als je vanaf de Munt loopt of van het Rembrandtplein links.
Blink, dan, if you miss, then you missed it.
Als je afgeleid wordt dus door de stank van de Febo, zeg maar, dan mis je.
Ja, dat is waar, ja. Wat wel een opvallend en heel mooi ding is trouwens, even afgezien van het gebouw zelf, wat van een wat
je
ik
blijft
ik,
kijken.
Ik, nou, ik werd er heel blij.
Van,
ik word
die letters aan de
pui
alleen, als je denkt van, die letters kloppen niet. Die zijn raar.
Er staat ook zo'n heel groot Amerikaans aandoend bord bovenop. Waar volgens mij staat er cinema op.
Cineyark. Oh, Cineyark, dat is aan de overkant.
Oh, dat is een overkant.
Dat is een overkant. Dan had je een oude bioscoop vroeger, ja.
Oh, dan had je nog een bioscoop. Dat hoort helemaal niet bij Tuschinski.
Ja, daar rijden vroeger de nieuwsreels, zeg maar.
Nou ja, ik associeer het met Tuschinski, omdat het...
Ja, dus tegenover elkaar maakt het niet uit verder.
Maar het is een heel opvallend ding.
Maar dat is, volgens mij is het ook een stukje erfgoed. Dat Cineac-bord mag ook niet weggehaald worden.
Dat vind ik ook heel tof.
Ja.
Maar dat heeft er inderdaad weinig mee te maken. Maar
in 1921 had je ook schijnwerpers bovenop Tuschinski. Is mij verteld, of het waar is, ik heb het niet kunnen controleren, maar dat is mij verteld door de oude broers Gerstanovic, die ik gesproken heb.
Yeah.
Alleen die moest op een gegeven moment weggehaald worden, want toen kwam Schiphol namelijk en toen gingen er vliegtuigen over Amsterdam vliegen. En toen waren de schijnwerpers, die stoorden het luchtverkeer.
Dat is natuurlijk wel vet. Die zwaaiden dan ook.
Ja, dat is een soort in het torentje, een soort zwaailicht, zeg maar. Want Tuschinski was geen man van subtiliteiten of van matigheid.
Nee,
dus daar is hij ook onder curatele geplaatst, omdat hij dus, zeg maar, de financiën flink overschreed. Dus sinds 1932, uit mijn hoofd zeg ik, heeft hij niks meer kunnen veranderen aan theater, omdat toen, zeg maar, het een of ander groot financieringsbedrijf de boel overgenomen heeft.
Oh ja.
Hey, maar en wat staat er allemaal in dat boek?
We hebben dus heel lang lopen nadenken. Want ik heb echt jaren bij Pathé lopen lobbyen van... Over 4 jaar staat Tuschinski 100 jaar en ik ga dat boek schrijven.
Is dat van Pathé nu?
Tuschinski.
Ja, die baten het uit, of hoe zeg je dat? Maar in ieder geval, die hebben dan een bioscoop
en,
in.
En Pathé, daar kan je... Nou ja, goed, Pathé is een commercieel bedrijf uiteraard. Maar zij hebben wel in Tuschinski echt tientallen miljoenen geïnvesteerd de afgelopen 20 jaar. Want toen Pathé de boeg overnam in 96, was het van Canon en MGM. En die hebben er gewoon niks aan gedaan in de jaren 80. Dus toen stonk het beneden naar pis. En toen hingen de vellen van de stoelen. En toen bladderde de verf van alle muren af.
Ja.
Dus in 2000 en de afgelopen jaren heeft Pathé een enorme renovatie gedaan. Dat moest ook wel. Waar ze natuurlijk in principe niks mee verdienen. Ik bedoel, het is een vlakke schip.
Ja.
Iedereen heeft het erover. Ja. Maar ja, je verdient geen geld van een renovatie. Maar goed, dat pand moet je wel onderhouden.
Ja. Ja, het is een visitekaartje. Maar
dus het is van Pathé inderdaad. Ja, en die hebben er echt heel veel geld in gestopt.
Ja. Ik denk als sponsoring, maar ik vind Pathé...
Ja,
wat wil ik nu ging zeggen eigenlijk? Sorry. Ik vind Pathé ook, geloof ik, wel een leuk bedrijf.
Dus het is ook een
heel leuk logo. Het is ook een familiegeschiedenis, toch? Pathé.
Pathé is een oud filmbedrijf uit Frankrijk, ja. Natuurlijk moeten ze geld verdienen. Hebben ze ook blokkendozen gebouwd die niet zo mooi zijn.
Ja, maar het is niet
een
soort liefdeloze gigant à la het is ook weer niet Disney, zeg maar.
Er zijn meer dan momenten in de geschiedenis geweest.
Hier hadden we het in de Groningen aflevering nog over. Hè?
De Groningen aflevering?
Ja, de Groningen aflevering.
Had je me over kunnen uitnodigen?
Ja, maar toen zei ik van in mijn studententijd ging ik nooit naar, naar de Pathé. Omdat wij gingen naar filmhuisfilms. Maar dat is nu... Ja, goed, dat hebben we allemaal lang gezegd. Maar dat is zo door elkaar heen gegaan. Of zeker hier in Amsterdam. Ik weet niet eens hoe het in andere...
Ik heb jou nooit in Groningen gezien. En dat is zo raar.
Nou ja, ik heb er ook niet heel lang gewoond. Laten we wel wezen. Ja, maar dit hebben we ook al. Maar meer mijn punt is van... het imago van het Pathé is volgens mij ook wel veranderd in de afgelopen... Wat is het? 10, 15, 25 jaar?
In elk opzicht.
Dat het... Wat wil je? Oh. nou...
Teampicking.
Dat het dan misschien... tenminste, ja, in Groningen was... Zij deden de blockbusters en de schietentietenfilms. En dan had je de cinema's, dus de filmhuizen.
En camera.
Camera, images. En dat is nu volgens mij allemaal in Forum opgegaan. Maar hoe het ook zij. Maar hier in Amsterdam is het in ieder geval zo dat... als je een James Bond film... wil, dan kan je... Wij hebben dat in de hallen gezien. Dat is niet noodzakelijkerwijs een grote bioscoopzaal. Of tenminste, ja, wat is het? Maar in ieder geval, dat is meer een soort filmhuisachtige constructie. En bij Studio K kon je volgens mij de vorige James Bond... Die heb ik bij Studio K gezien. Dat is
Studio K de James Bond draaide, sorry.
Dat is wat? Wat vind je?
Daar woonde je om de hoek te vroeger, of nog steeds.
Ja, dus dat was fantastisch. En dat hoort bij Criterion. Dat is een studentenfilmhuis.
Waar ze nu zonder QR-codes... of toch weer niet.
Toch weer niet.
Toch weer niet, oh, sorry.
Oh, dat weet ik niet, dat is mot gaan.
Maar Pathé, wat ik zeg, het is een commercieel bedrijf. Maar ze hebben in Tuschinski heel veel geld gestopt.
Ja.
En dat zie je daar ook. Het is fantastisch. Ze hebben zaal 2 gerenoveerd. Zaal 2 is in de oorlog afgefikt. Dat was de grote variétézaal, Le Gaieté, met hele mooie muurschilderingen. Daar waren maar een paar afbeeldingen van. En die hebben ze
ik
helemaal
ken eigenlijk maar één echt mooie zaal in Tuschinski. Maar zaal 2 is er dan ook nog.
Zaal 2 ben je niet geweest?
Dat weet ik niet.
Dat voor de variétézaal. Er staan nu hele mooie bankjes met tafeltjes en stoeltjes en lampjes. Ja, kun je lekker onderuit hangen. Ja. Je moet een keer naar zaal 2 gaan.
Ja.
Ja, maar ze hebben tegenwoordig ook een bar Abraham, waar je lekker kan zuipen na de film. Maar zaal 1 is natuurlijk de zaal.
Ja, die is wel mooi, die bar ook. Ja, ben ik ook laatst geweest. Dat is mooi gedaan.
Ja, klopt. Maar werd ook genoemd trouwens in die time-out-verkiezing.
Jij was aan het lobbyen bij het Pathé om dit boek voor elkaar te krijgen.
Ik ben historicus, ik hou van films, ik ben journalist. Ik vind het leuk om dingen uit het verleden op te tekenen.
Ja.
Er is al een keer een biografie geschreven, denk ik, van Gelder in de jaren 90. Prima.
Over meneer Tuschinski zelf.
Die best een roerig leven had, ook met veel buitenechtelijke affaires en zo.
As one does.
Nou, dat was ook best lastig, want zeg maar, hij had een affaire. Namelijk, zeg maar, het waren 3 mannen die de bioscoop opgericht hebben. Tuschinski was het genie, zeg maar, die had visie. Kirsten Novis deed volgens mij het geld. En Ehrlich was degene die de programmering deed van Le Gaieté, dus van de revue. En vroeger zat überhaupt voor een bioscoopfilm zat een revue act. Dus dan kwam er een vrouw met een hond of met ballen of die ging jongleren of zo.
Dat moet weer terug.
Dat was te duur.
Ja, nee, maar dat kan nu toch wel weer. Nu heb je af en toe nog... In Utrecht heb je die explicateurs. Die dan komen zeggen van... Dat zijn dan die mensen die dan bang zijn om in het openbaar te spreken. Dus zichzelf dan een uitdaging stellen. Dus dan wel in het openbaar gaan spreken. En dan zit je ermee als bioscoopbezoeker. Ken je dat?
Nee.
Echt niet? Explicateurs nooit in het Louis Hardloper complex geweest?
Jawel, maar...
Zeggen, oh ja, nou, in de geest van Louis Hardloper... die als explicateur optrad, ga ik nu iets vertellen over...
Ja, maar dat is een beetje net als de omroepers vroeger... die dan een film gingen uitleggen.
Ja,
maar nu gaan we kijken naar een James Bond film... Ja. En zijn vrouw gaat dood.
Ja, aanvankelijk was... het is de 5e film met Daniel Craig... En,
wie?
Of ik heb het ook de hele tijd verkeerd uitgesproken. Weet je, wat is dan altijd een vreselijk praatje? Nou, doet er niet toe. Maar als je ook een vrouw met een hond kan krijgen, dat lijkt me dus heel erg leuk. Die dan een bal op zijn neus balanceert. Dat zou ik nou wel voor in zijn.
Heb je ooit de film gezien van Ger Poppelaars? Het mooiste van het mooiste. Of het grootste van het grootste, sorry.
Niet recent herkeken.
Ja, dat is een documentaire over het Tuschinski.
Wij zijn ook een soort James Bond eigenlijk. We zijn ook de hele tijd met dezelfde dingen aan het zeggen.
Dat is een hele mooie documentaire over Tuschinski. Die is in 2000 gemaakt. Mm. En toen leefde ook bijvoorbeeld nog de vrouw van Gersanovic leefde nog. de vrouw van de zoon van de oprichter. Dus die heeft ook verteld daarover. En dan zie je ook in die documentaire zie je ook van die oude variété uit de jaren 50. Ja. We hebben ook voor het boek hebben we een danseres gesproken, Doreen. Doreen is ver in de 90, top 5. En die heeft dus in 1958 bij de première van Fanfare van Bert Haanstra... heeft zij van tevoren gedanst. Ach.
Wat geweldig.
Ik vind dat fantastisch. Ja,
er zijn niet veel mensen uit de periode meer.
Ja, zij was nog wel helder bij geest. We hadden ook een cashier die wist nog iets minder. Die had ook leuke verhalen, maar iets minder leuke verhalen. Maar dat zijn mooie dingen. In het boek hebben we dus 20 mensen gesproken met een link met de Shims. Want er is al een biografie geschreven. Er is eind jaren 90 ook een boek over theater geschreven. Dus dat kent iedereen wel. Ja. We wilden echt op de emotie gaan zitten. Want mijn eerste keer Tschinski was in 89. Look Who's Talking met Pasen. Met mijn ome Rits en tante Willemien. En mijn neef
Willis.
Bruce Willis als baby. Spicy food. Stomme film. Toen de tijd was het een hit. Maar ik kan me nog herinneren hoe het was. En iedereen kan zich de eerste keer nog herinneren.
Ja.
En we wilden dus de emotionele verhalen, gevoelsverhalen van mensen met een link. Jeroen Krabbé hebben we gesproken. Jeroen Krabbé heeft daar 50 premières, nou overdreven, 10 premières gehad. Waaronder Soldaat van Oranje, waaronder James Bond.
Factor 5.
Maar hij zat er ook vroeger al, als Jorrie van 6, omdat zijn moeder vertaalde films. Dus die zat zeg maar als Jorrie van 6 boven in de oude zaal van meneer Tuschinski na de oorlog. Meneer Tuschinski was natuurlijk overleden. Zat hij daar films te kijken bij Brigitte Bardot en zag hij een borst. Dat kan hij nog herinneren, zegt hij nog dat hij dat wist. Want films werden pas gecensureerd nadat ze vertaald waren. Omdat de mensen van de censuur geen Frans konden. Dus Jeroen Krabbé van 6, die zag borsten van Brigitte Bardot. Of dan een borst. Dat was dan een schaduw van een tepel. En dat was dan een schot.
Eén borst.
Eén borst. Ja. Dat is en we hebben een operateur die 40 jaar lang in het hokje gezeten heeft. Die kwam er eigenlijk gewoon niet uit. Die zat alleen maar, zeg maar die camera te bedienen. Alt, dat is een leuke vent. Het zijn leuke verhalen. Het leuke persoonlijke verhaal.
Waar verschijnt het boek?
Het boek verschijnt in alle boekwinkels.
Wie doet uitgever?
Kiosé, Veenman Plus. Dus dit is een kleinere uitgeverij in Rotterdam.
Ja,
Schouwoude Noord. Nee, ik nooit Schouwoude.
De grote uitgeverijen vonden het
een betere boekhandel is dit te krijgen.
Hij moet vrij groot uitkomen.
Hoe heet het boek?
Dus Theater Tuschinski 100 jaar. Oh
ja. Maar het is toch eigenlijk ook een wonder dat hij niet is afgebrand of zoiets. Want die oude, zeker die oude bioscopen, die hadden toch daar echt wel een handje van. Die,
hou je vast.
Zit dat niet in Inglourious Basterds? Daar is hij trouwens weer. Die cinema in Parijs...
Afvikt.
Afvikt, ja. Of wat gebeurt daar nou precies? Maar in ieder geval, die oude films die zijn enorm brandbaar.
Ja, celluloid inderdaad, dat klopt.
Ja.
Nou, het vreemde is überhaupt, zeg maar, je mocht vroeger dus roken in de bioscoop. Sterker nog, bij allerlei... Tuschinski
was verplicht. Je moest roken.
Tuschinski vond dat de bioscoop van het volk moest zijn. Dus toen in de crisisjaren heeft hij een soort Pathé Unlimited kaart toen de tijd geïntroduceerd. Een soort strippenkaart. En die werd dan verkocht door in de lobby allerlei mensen met rokertjes en met jenevertjes gratis aan te bieden.
Ja, ja, ja.
En toen Pathé eind jaren 90 voor het eerst het theater helemaal ging renoveren, werd er echt zo'n roetlaag van alle plafonds afgebikt. Omdat mensen daar vanaf 1921 structureel hadden lopen roken in die hallen. Ja, ja. Ze hadden echt geen idee wat voor kleuren er zeg maar op het plafond zaten. Omdat er echt zo'n enorme roetlaag op zat. Dus het is een godswonder als je het zo bekijkt. Als dat tapijt zeg maar uit Marokko in de fik gevlogen was. Nou, dat had of boven, de celluloid.
Ja.
De oude cabaretzaal is wel afgefikt in de oorlog.
Ja, die zaal 2 waar je het over had.
Zaal 2 heb ik
het
over gehad,
ja. Die is afgefikt, maar verder dus niet.
Voor zover ik weet zijn er in de jaren 70 werd er wel over gesproken. Dat is ook een bijzonder verhaal op zich. Toen was het in handen van een Britse megalomane iets bedrijf. En die wilde dus afbreken en daar eigenlijk gewoon appartementen gaan bouwen. Of een hippe bioscoop bouwen. Ja. Nee, maar in de jaren 70 is er heel veel afgebroken.
Luxe appartementen.
Nee, maar in New York heb je ook, zeg maar, zijn ook prachtige stations. Pennsylvania Station is afgebroken in New York. Schandalig. En toen heeft de zoon van Gerstanovic, Ronnie Gerstanovic, heeft heel snel geschakeld met de gemeente en het Rijk. En toen is het een monument geworden en kon niet meer afgebroken worden. Tot grote irritatie van de Britten.
Juist, ja.
En Joop van der Ende heeft er nog een musical theater van willen maken in de jaren 80. Maar dat kon niet, omdat het...
Godzijdank verhinderd.
Ja, het was gewoon te klein voor alle decorstukken. En de akoestiek was niet goed. Ja, dat waren twee klinkende redenen om er niet weer door te gaan.
Ja.
Hey, zullen we deze podcast gewoon uitveden? Dan laten we Robert gewoon praten. En dan vinden we gewoon. Ja, maar, de beste.
Waarvan ben ik eigenlijk?
Dat is wel een beetje respectloos voor Robert.
Wordt het opgenomen? Je zei gewoon wijn drinken. Ja, precies. En hoe lang moet het worden? Ik lul wel.
Ja, ja, nee, twee uur en drie kwartier.
Zeker. Is ook een pauze.
Ja, ja, dat ook.
Er is niks gebeurd. Dit is op het moment dat jij dat glas kapot hebt laten vallen.
Sorry. Het.
Even naar de wc. Oh mijn god.
Nee, maar het is een heel mooi boek.
Wat is de titel?
Theater Tuschinski 100 jaar. Gewoon mooi. Heel basic.
En de burgemeester heeft een voorwoord geschreven trouwens. Burgemeester Femke Halsema.
Ik vind het leuk, sorry. Ik vind het leuk.
Het is natuurlijk hartstikke leuk.
Ik vind het een leuk mens.
Robert Blokland in Stuiterbol.
Nou, zal ik het dan afsluiten door het melodietje?
Zijn we al klaar, net toch?
Ja, we zijn klaar.
Ja, we zijn klaar, joh.